kamertje. Ja. Dames en heren, het is dinsdag 13 maart 2012. Wij gaan beginnen met de raadscommissievergadering van de gemeente Beemster. Hartelijk welkom aan een ieder die ons volgt via het internet. En met het oog op hen vraag ik u duidelijk in de microfoon te spreken. Heel hartelijk welkom aan iedereen in zijn en haar rol in deze ruimte. En een speciaal welkom aan vier gasten. Twee van de politie en één mevrouw van justitie. Toch drie. Heel hartelijk welkom. Ik zal ze misschien straks nog eventjes bij namen noemen bij het agendapunt waarin zij zullen inspreken, respectievelijk een presentatie zullen verzorgen. We gaan naar de agenda. Ik moet nog melden vooraf dat afwezig met bericht van verhindering de heer Zeekant en ook de heer Hefting is afwezig. De heer Hefting zal worden vervangen door de heer Brinkman. Punt 2, uw agenda is iets gewijzigd, die heeft u voorin, zijn daar opmerkingen over, dan ga ik door. Punt 3, inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten, griff 4, zijn er insprekers vanavond? Nee, dank u wel. Het vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering 28 februari. Zijn er op- en aanmerkingen binnengekomen?
Nee, voorzitter.
Geen. Heeft u op- en aanmerkingen? Niemand. Vastgesteld. We gaan naar het jaarplan 2012 van de eenheid De Waterlanden van politieregio Zaanstreek-Waterland. En we hebben daar in huis de heer Kroonstuiver. Dat is het eenheidshoofd van Waterland. Meneer Kroonstuiver en mevrouw Rona, nee, niet Rona. Nee. Wel Rona, daar is er nog één. En Rona Speets, wijkteamchef, maar u bent al vaker bij ons geweest, hè? Meneer Kroonstuiver, voor u is, dacht ik, de eerste keer. Opvolger van de heer Vermorken. En links van mij zit mevrouw Van den Heuvel van het parket Haarlem, officier van justitie. En tegenwoordig niet alleen van Haarlem heb ik ook vanavond, en dacht dat ik het heel goed precies wist, maar ook Alkmaar valt onder haar vleugels. Ik geef het woord aan het Veiligheidshuis.
Nee, aan de politie. Veiligheid.
Of eerst de politie. Dat is het volgende. Oké. Okay. Dan gaan we eerst met de politie beginnen. Ga uw gang.
Goedenavond. Ik heb een presentatie gemaakt. Die heb ik gemaild. En die komt u later toe. Want vanwege tijd wordt het anders te krap. Ik heb wel een aantal vragen toegemaild gekregen en die wil ik hier beantwoorden. De eerste vraag ging over de positie van de wijkagent binnen de gemeente Beemster. Zoals u weet is het politiebureau gesloten met ingang van 1 augustus en hebben wij op maandagmorgen op het gemeentehuis spreekuur. En de afspraak die ik heb met de wijkagent is, hij opent om 9 uur het spreekuur en heeft de afspraak met de balie, dat als er zich mensen melden, wordt die gebeld. Er zijn er geen mensen die een aangifte willen komen doen of wat willen komen vragen. Gaat hij de wijk in en heb het gevoel dat een aantal mensen hem inmiddels al zijn tegengekomen in het dorp. Dus dat begint aardig te lopen. Er zijn van onze kant uit, is dat een hele goede afspraak die we hebben. En dat loopt prima. Er is nog een vraag gekomen en dat had te maken met verkeer. Ik zal even mijn leesbril erbij pakken, want anders dan win ik het niet. Dat had te maken met wat zijn de regels voor de bromfiets op de rijbaan. Er zijn trajecten met een vrijliggend fietspad die dan buiten de bebouwde kom verschillend worden benut. Het is in principe zo, er zijn brom- en bromfietspaden. Dus dat betekent met bebording dat bromfietsers dan ook verplicht worden gebruik te maken van het bromfietspad. En het gebeurt wel eens dat de jeugd dan toch gebruik maken van een stuk rijbaan. En ja, zijn wij in de buurt, dan worden ze verbaliseerd. En zijn we er niet, dan hebben ze even geluk. En er is een vraag binnengekomen over...
Voorzitter,
ja?
Mag ik even op dat antwoord anticiperen? Want u begrijpt, die vraag van ons heeft een achterliggende gedachte. In het kader van eenheid in verkeer en mensen niet in verwarring brengen. Is het niet raadzaam om alle rijbanen met een vrijliggend fietspad of vrij te geven voor bromfietsverkeer? Of juist niet? Maar dit schept verwarring voor zowel de automobilist als voor de bromfietsbestuurder. Uiteraard, de borden spreken voor zich, maar we weten wat er met borden wordt gedaan. Die worden veelal niet bekeken of genegeerd.
Inrichting van verkeer, dat gebeurt op advies. En dat zijn initiatieven vanuit de wegbeheerder. We hebben in de gemeente Beemster hebben we verschillende wegbeheerders. Dat is de gemeente Beemster. We hebben een deel, het Hoogheemraadschap, die ook nog een stuk in hun beheer hebben. En de provincie. Nou, de provinciale wegen, zoals de 244, dat is sowieso verboden voor fietsers en bromfietsers. En binnen de gemeente, binnen de bebouwde kom, mogen bromfietsers op de rijbaan. En buiten de bebouwde kom zijn de delen, dat is brom, fietspad, juist om de veiligheid van de zwakkere deelnemer te beschermen. Kijk, en als er dan wel eens jeugdigen toch een stukje over de rijbaan rijden, ja, dat is nooit helemaal te voorkomen. We willen het wel, maar dat lukt niet altijd.
Maar dat blijft in het kader van duurzaam veilig inrichting 60 kilometer in het buitengebied, blijft het Hoogheemraadschap als wegbeheerder voor diverse weggedeelten een verschillend beleid te hanteren.
En dat is aan de wegbeheerder. Politie adviseert. In een verkeerszakenoverleg hebben wij een adviserende rol. En dat, de adviezen die wij geven worden heel vaak overgenomen door de wegbeheerder. Maar wegbeheerder kan toch wel eens autonoom zijn en dan een beslissing vasthouden. En daar hebben wij geen invloed op.
Maar dan kan ik u verzekeren dat via het Hoogheemraadschap dit terugkomt bij u. Daar zullen wij voor zorgen.
Nou, dat is prima. Dat gaan we meemaken dan. Nou,
de eerste dreiging heeft u al te pakken, mevrouw. Gaat u...
Ik heb soepele schouders.
Gaat u verder.
En er was nog een vraag binnengekomen over hennepkwekerij en drugsoverlast. En dat, de vraag die was eigenlijk gericht op betreft dit ook handel en gebruik. De hennepkwekerijen die wij het afgelopen jaar hebben gerooid... Dat is gebeurd op eigen initiatief. Ik heb een teamlid die is gespecialiseerd in het rooien. En dan worden de adressen meegenomen in de geplande rooidagen, zoals dat heet. En dat gaat dan voor de gemeente Purmerend en Unit Waterland, dus alle gemeentes. We krijgen vanuit de burgerij MMA-meldingen, ook eigen constateringen. En dan wordt dat nog afgecheckt met warmtebeeldcamera's in de nachtdienst. Afgelopen winter met de sneeuw werkt nog wel eens in ons voordeel, want dan waar een hennepkwekerij is, wil nog wel eens geen sneeuw op het dak liggen. Dus dan wordt dat extra gecheckt en heeft dan ook vaak een positief resultaat tijdens de rooidagen. Dus dit is eigenlijk de beantwoording van de vragen. Ik weet niet of er nog meer vragen zijn.
Zijn er van uw kant verdere vragen? Ik begin even aan de linkerkant. Ik dacht dat de heer... De Groot zich melden. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel. Compliment voor het heldere plan. Het is ons wel aangeboden zonder verder begeleidend schrijven. Dus ik had een paar vragen over hoe de korpsbeheerders het plan hebben beoordeeld. Dat is één. Twee, kort voordat we dit plan kregen had ik denk Nova een item over dat er zoveel... aangiftes onbehandeld blijven en dus nimmer bij de rechter belanden. Dus de vraag van mij is, zijn deze cijfers gebaseerd op de feitelijke aangiftes? En heeft u een beeld van hoe die aangiftebereidheid inmiddels is in onze streek, in onze regio? We hebben vorige keer ook nog gevraagd of u daar tevreden over was. Nou, toen heeft uw voorganger gezegd, nou, wij willen nog wel een steuntje in de rug. En dat heeft onze burgemeester in de... ook gedaan, maar de vraag is hoe ontwikkelt die in aangiftebereidheid zich en zijn de cijfers die landelijk nogal achterbleven hier ook valide? En tot slot, dat is een derde vraag, en die, ja, het stuk is, zegt dat het een operationeel plan is en toch een tactische vraag bij wijze van spreken. Welk instrumentarium heeft u voor ons? Dat is met name de algemene plaatselijke verordening en heeft u... de ervaring dan wel, bent u van mening dat onze APV u voldoende handvatten geeft om adequaat op te treden in allerlei gevallen. Dus dat is nog even een vraag. Of u kortom tevreden bent over het wettelijk kader waar u het mee moet doen in deze gemeente.
Ik begin met de laatste vraag, de APV. Gaandeweg de jaren dat ik hier nu werk, hebben we om de APV nog handzamer te maken, zijn er een aantal artikelen aangepast. Wat het voor ons makkelijker maakt. En dan heb ik het ook over het gebruik van drugs op straat en alcohol. En dan verwijs ik ook even naar de Beemse Feestweek, want dat maakt het voor ons een stuk makkelijker voor de handhaving. Dus de APV op dit moment is voor ons een heel goed middel waar we mee uit de voeten kunnen. En dat is natuurlijk in de loop der jaren wat in verbeterd. De aangiftebereidheid die is wisselend. Ik kan niet exact de cijfers van de landelijke tendens en de gemeente Beemster, dat kan ik niet naast elkaar leggen, want ik denk ook dat we dan geen zuiver beeld hebben. Het is wel zo door goed in contact te blijven met de burgers en kunnen wij heel veel informatie krijgen en dan kom je ook automatisch dat de aangifte wel komt. Aangiftes via internet komen wel meer. Dat is wel gebleken, maar dat hadden we al het laatste jaar, dat er al minder mensen aan het bureau kwamen om aangifte te doen. En dan toch het internet, ja, dat is de ontwikkeling. Veel mensen, veel tweeverdieners. En dan ben ik al blij dat ze toch via internet aangifte doen, waardoor wij onze gegevens kunnen verzamelen en daarop kunnen inspelen. En u had het, nou dat is eigenlijk de cijfers en aangiftebereidheid, wat ik al een beetje kan aangeven.
Er was nog een vraag, mevrouw Speet. Er was nog een opmerking over de korpsbeheerders, volgens mij. Hoe die het plan, meneer Groot, wat zei u exact?
Ik vroeg naar of hoe de korpsbeheerders, dan de korpschef, dit plan heeft ontvangen met instemming. Of heeft hij het inmiddels ook goedgekeurd of volgt dat nog na consultatie van de gemeenteraden?
Nee, de jaarplannen zijn nog gemaakt. Jaarplannen zijn nog goedgekeurd.
Misschien moet ik daar even op antwoorden.
Ja, doet u maar.
In de procedure is het zo dat deze plannen worden besproken in het zogenaamde unit driehoek. Daar wordt die vastgesteld en uiteindelijk wordt het complete jaarplan in het regionaal college vastgesteld. En dat zijn niet de korpsbeheerders, maar dat zijn alle burgemeesters van de regio bij elkaar onder leiding van de korpsbeheerder.
Helder, ik ga naar iemand anders wellicht over de politie, de heer Fabriek. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij hebben ook het jaarplan doorgenomen. Ja, het ziet er erg verzorgd volledig uit. En vooral de kengetallen, daar smullen wij natuurlijk van. Ik heb nog wel een puntje wat denk ik toch wel aandacht verdient. En dat is niet zozeer in de Beemster, maar wel waar wij ook als Beemstelingen recreëren. En dat is het watersportgebied aan de Gouwzee. Daar staat daar ook een stukje over vaarsurveillance. Ik ben zelf ook watersporter en ik ben daar vaak aanwezig. Ik denk dat het wel een tandje beter kan daarom. Of vooral in het weekend, zaterdag, zondagen. Mensen die veel te hard varen, ook mensen waar ik echt een twijfel op die vaarbewijs hebben.
Maar meneer Fabriek, sorry. Ja, u bent geïnteresseerd in een brede belangstelling. Maar we hebben het wel over de Beemster, hoor. Ik weet niet of mevrouw...
Ja, maar het komt in het plan aan de orde, dus ik mag er toch gewoon op...
Ja, mevrouw Speet, kunt u er iets over zeggen, over die...
Ik heb de gemeente Zeevang ook, dus ik ken het probleem bij Warder ook op het IJsselmeer. Er is een deel is voor de regio Zaanstreek Waterland, dat is het binnengedeelte, dus de Gouwzee. En daarbuiten is voor de Kaalpedee te water. Dus dat overlapt elkaar. En daarnaast is het zo, wij werken met een capaciteitsmanagement. Dus we plannen mensen in. En dan hebben we wel eens dat je dan met evenementen ook je mensen moet inplannen. En dan moeten we keuzes maken. En de ene keer hebben we geen mensen ingepland en dan is het hartstikke mooi weer. En een ander weekend denken we van nou, we hebben een verloop. Dus we plannen een aantal weekenden mensen in en dan is het wat slechter. Dus we kunnen nooit 100% sluitend zijn. Dus dat is het antwoord wat ik kan geven. En verder gaat mijn collega van Waterland over de Gouwzee.
Dank u wel.
Iemand anders nog? Mevrouw Helder. En oh, sorry, mevrouw Van den Berg. Ik zag u te laat. Gaat uw gang.
Ja, dank u. Ook onze dank voor het verslag. Er wordt, is heel wat ingezet op verandering. En nou, er is een hoop gaande bij jullie in het korps. Beemster heeft ingezet op, als prioriteit op verkeer. Dan lezen wij in de uitleg veel over kleine overtredingen, ook licht en weet ik het allemaal. Wat we eigenlijk missen is de handhaving op de 30 kilometer zones. Vooral in het Midden-Beemster en de Zuidoost-Beemster. Wij vragen ons af of dat ook opgenomen is in de onder het kopje verkeer. Wij vroegen ons ook af of u wat betekenen kan voor nou ja, het sluipverkeer en het parkeerbeleid wat er overal wordt ge... Nou, nou ben ik het woord kwijt.
Maar het was duidelijk, mevrouw Van den Berg.
Voor de rest zitten wij in het jubileumjaar. Daar wordt één zin aangeweid op een bladzij, maar niet duidelijk is voor ons wat de inzet daarvan is. Of er overleg is over extra mensen of extra tijd. En dan vraag ik me af wanneer die prioriteiten worden gesteld. Want het heeft het in uw verslag over een meerjarenbeleid. En dan denk ik van ja, in 2012 wisten we natuurlijk wel dat het eraan zat te komen. En hoe zijn dan die prioriteiten? Want ik kan me zo voorstellen dat dan die prioriteiten iets verschuiven voor de Beemster. Meer naar horeca en evenementen toe. En dat er dan ergens anders iets moet worden gelaten. Want u heeft niet meer mensen dan u hebt. En hoe zijn die keuzes daarin
gemaakt?
Mevrouw
Van den Berg, ik denk dat het punt duidelijk is. We proberen de vragen wat korter te formuleren. Want er komt een hele lezing en dat is niet de bedoeling, dames en heren. Mevrouw Speets.
Ik wil eerst even teruggaan naar de Beemster 400. Ik heb met grote regelmaat heb ik overleg met de gemeente en de organisatie van Beemster 400. Evenementen, kalender heb ik ook, dus daar hoeft u zich geen zorgen om te maken. De evenementen die inzet van mijn kant nodig hebben, krijgen dat. En de evenementen die wat kleiner zijn, dat wordt puur op het lokale met verkeersregelaars als dat nodig is geregeld. Dat is een eerste. Wat het verkeer betreft, de lokale speerpunt verkeer is mij bekend. We handhaven en adviseren ook op de verkeersthema's. Ik heb ook een eigen verkeersadviseur die ook de gemeente Beemster in zijn portefeuille heeft. Even teruggaand naar de 30 kilometer zones. 30 kilometer zones zijn in principe moeten zodanig zijn ingericht dat het zelfregulerend is. Dus ja, dat is een antwoord waar je misschien niet blij van wordt, maar dat is de realiteit. En verder op wegen waar snelheidsovertredingen kunnen worden gepleegd, heb ik ook de ondersteuning van het verkeershandhavingsteam. Die ook op mijn verzoek ook op locaties staan waar ik denk dat het nodig is. Het sluipverkeer, de wegen die ken ik ook. En ook daar worden verkeerscontroles op ingezet. Alleen niet wekelijks of dagelijks. Want dat ga ik niet beloven, want ik wil eerlijk blijven. Maar het wordt wel meegenomen en onder de aandacht gehouden.
Ja, misschien nog in aanvulling op uw vraag of de Beemster de capaciteit afgaat van andere prioriteiten. Dat is niet het geval. We werken natuurlijk samen met Permanent. Veelvuldig in de noodhulp. Jazeker, jazeker. Op de vraag of de, zeg maar, de inzet voor Beemster, de 400 jaar, of dat afgaat van de eigen prioriteiten. Dat is geen zin het geval, omdat wij samenwerken met Permanent. En daar valt ook voldoende capaciteit uit te genereren. En evenementen zijn sowieso, worden gedeeld, desnoods ook regionaal. Om mensen vanuit Zaanstad deze kant op te krijgen. Dus daar hoeft u zich ook geen zorgen over te maken.
Dank u wel. Ik kom zo straks nog even bij de heer Schagen. Maar eerst mevrouw Helder. Gaat u gaan.
Dank u, voorzitter. Wij hebben ook kennis genomen van het jaarplan. Het ziet er goed uit. De cijfers in het jaarplan zijn voor Beemster niet verontrustend. En daar zijn wij heel blij mee. Wij merkten alleen op dat bij woningeninbraak ten opzichte van 2008 wel een toename is. Is daar een oorzaak voor? En valt er onder woninginbraak ook inbraak bij bedrijfsgebouwen? En in vakbladen van de agrarische sector lees je de laatste tijd best wel dat het inbrekersgilde het platteland ontdekt hebben. En met name de landbouwschuren. Merkt u hier in omtrek daar ook iets van? Mijn volgende vraag is over jeugdoverlast. Dit is al jaren een prioriteit in de gemeente Beemster. De voorgaande jaren merkten we ook zelf wel dat er best wel overlast van was. Dat merkte je op straat. Er werd veel over gepraat. Maar wij hebben nu het idee dat het eigenlijk wel wat afneemt. Is dat jullie ervaring ook? En,
Ik begin eerst even met de woninginbraken. Dat had u gevraagd. Ben ik duidelijk?
Ja hoor.
Oké. Okay. Woninginbraken, daar is gelukkig de stijging heel niet verontrustend, laat ik het zo zeggen. Waar wij in de hele unit, ook in Purmerend, wel eens last van hebben. Dat is een mobiel banditisme, noemen we dat wel. Er komt wat binnenvliegen en het gaat weer weg. We hebben gelukkig wel een aantal inbraken. Daar zijn verdachten bij aangehouden die we aan meerdere inbraken hebben kunnen linken. Het artikel over de inbraak in bedrijven heb ik ook gelezen. Het is mij ook bekend. We hebben hier grote bedrijven met schuren. En dat 's nachts, waar ook vaak de deuren van de schuren openstaan, dat nodigt uit. We hebben vorig jaar wel met woninginbraak heb ik ook de voetjesactie gehouden. Dat we mensen de wijk instuurden. Het was verontrustend dat de collega's naar binnen konden een voetje neerleggen. Dat is zo'n kartonnen afbeelding. Van nou, wij zijn hier binnen geweest, maar het had ook een inbreker kunnen zijn. Wat wel heel mooi is, is dat de gemeente Beemster inmiddels initiatief heeft genomen voor, ik zal het even noemen, het forensic sDNA-spray. Dat is een spray wat je kunt gebruiken als preventief middel wat heel lang op een artikel blijft, wat dan niet eraf gaat, mocht het worden gestolen en het wordt teruggevonden, dan kunnen we met een blauwe lamp, leg het er veel plastisch uit, terugvinden. Dus de gemeente Beemster is daarmee bezig. En kijken of dat gebruikt gaat worden, kan gaan worden. En dan hopen we dat dat ook nog preventief werkt. En u had nog een vraag. De jeugd. Ja, jeugdoverlast. Als ik echt kijk naar de bekenlijst, dat is een iemand die er heel veel verstand van heeft, dan is onze jeugd niet echt zodanig overlastgevend volgens die lijst. We proberen zo goed mogelijk met de jeugd in gesprek te blijven. Ik heb een paar mensen die dat als taakaccent hebben. Dus die kennen de jeugd en de jeugd kent hen. En ik denk persoonlijk, als je goed met de mensen in gesprek blijft, dat dat best heel goed resultaat heeft dan met een vinger en verbaliserend. Ik denk dat dat het belangrijkste item is.
En onze jeugd, dat is Beemster jeugd? Of?
De Beemster jeugd, ja. Ja, niet Zeevang of Waterland. Ik heb het over Beemster.
Dat is heel ander spul. dat was het, tot uw tevredenheid. De heer Schagen, kort, maar krachtig.
Ja, ik had één vraag. Daar op de Westdijk in Beemster, dat is bepaald niet zelfregulerend blijkbaar, de snelheid daar. Want daar wordt, zoals mij gezegd werd, smerig hard gereden. En ik wilde daar toch uw aandacht voor vragen. Dank u wel.
Alleen vragen? Nou, ik wil u geruststellen, het is bekend. Ik heb daar ook wel eens mailcontact over gehad met bewoners. Een aantal malen hebben er ook collega's in Burger gecontroleerd. En dan worden er een aantal mensen die daar gebruik van maken voor verbaliseerd. En dan gaat het weer een tijdje goed. En zo probeer ik daar de balans in te vinden. Maar het is wel bekend bij ons.
Dank u wel. Het woord naar de heer Brinkman.
Ja, misschien nog even iets ter verduidelijking over de evenementen. Het is zo dat er de regio Zaanstreek Waterland een evenementenkalender is. En die zijn gecategoriseerd evenementen die men verwacht, die worden daar aangemeld. En dan wordt dat in schema gezet en dan wordt er gekeken of er geen conflicten zijn wat betreft extra aandacht van de politie. Het evenement Beemster 400 is 2 jaar geleden al aangemeld en is meegenomen. En dat zorgt ervoor dat er bij die evenementen geen capaciteitsgebrek ontstaat. Omdat er, zoals gezegd, dan van andere units assistentie wordt verleend als het evenement hier is. Net zoals dat onze wijkagent wel eens naar Volendam moet als daar een voetbalwedstrijd is. Dus dat wordt regionaal geregeld. En het beleid voor evenementen is zo, en dat doen we sinds kort voor de gewone Beemster Feestweek. Maar dat zijn we ook van plan met de Beemster 400. De grote activiteit is dat we voor die tijd een zogenaamd driehoeksoverleg hebben. Dat is het overleg tussen de politie, de officier van justitie en de burgemeester. Waarbij het beleid rondom dat evenement wordt doorgesproken en vastgesteld. Zodat we het met elkaar eens zijn over het te voeren beleid. En dat is zowel toezicht als eventuele opsporing, vervolging enzovoorts. Dus daar is justitie, daar staat de handtekening, zal ik maar zeggen, van justitie ook onder. Zodat we daar heel nauwkeurig hebben afgesproken hoe wij met bepaalde incidenten of calamiteiten om zullen gaan en wie welke rol heeft. En zo hebben we dat sinds kort in het driehoeksoverleg, misschien wil mevrouw van de Heuvel daar nog iets van zeggen, hebben we dat, regelen we dat. Ja, misschien nog even wat bestuurlijke verduidelijking.
Dank u wel, meneer Brinkman. Mevrouw van der Heuvel die heeft de wens te kennen gegeven over een aantal zaken nog kort ook haar licht te laten schijnen. Mevrouw van der Heuvel, gaat uw gang.
Dank u wel. Om te beginnen bij meneer De Groot, of Groot, dat wist ik even niet. U haalde nog even aan het programma NOVA, met name over hoeveel aangiftes er nou worden gedaan en hoeveel er uiteindelijk bij de rechter komen. En dat daar zo'n groot verschil tussen zat, of zit. Nou, voor Zaanstreek-Waterland kan ik het niet zo oplepelen. Maar ik weet dat zowel het Openbaar Ministerie als de leiding van de politie het voorstaat om zoveel mogelijk zaken op te lossen. En dat we wel op dit moment onderzoek doen naar hoeveel zaken er nou doorstromen. Tot en met bijvoorbeeld een afdoening door het OM. Dan wel een vonnis bij de rechtbank. Afgezet tegen het aantal aangiftes. Dus daar zijn we wel echt ons terdege van bewust. Meneer Groot vroeg ook iets over het instrumentarium. In zijn algemeenheid. Of dat voldoet hier in de regio. Voor het opsporen van strafbare feiten. Dan wel het handhaven. De APV is natuurlijk een deel daarvan. We hebben natuurlijk ook al onze andere wetten. Daar gaat de gemeente inderdaad niet over, maar die worden natuurlijk ook volop benut. Dat wou ik toch niet onvermeld laten. En dan heeft de burgemeester inderdaad tegenwoordig ook veel bevoegdheden die hij al dan niet in afstemming met de officier kan inzetten. Bijvoorbeeld een gebiedsverbod voor mensen die ernstig overlast veroorzaken. Dat kan zowel de officier doen als de burgemeester. En dat stemmen wij op elkaar af, want het kan niet beide. We moeten kiezen wie dat doet. Maar er zijn steeds meer middelen die wij als driehoek kunnen inzetten. En waar we in de driehoek ook altijd afspraken over maken of dat nodig is en wie wat doet. Dan had meneer Fabriek had een vraag over de varen aangelegenheden. Nou, dat is echt een lokale prioriteit die zowel door de politie als het OM als de gemeente wordt onderschreven. Afgezet tegen andere gemeentes waar dat helemaal niet is. Dus in verhouding tot andere gemeentes gaat daar al veel meer capaciteit naartoe. En of het voldoende is, is een andere kwestie. Maar
verkeerde timing vooral heb ik het dan over. Ik had het wel even gechargeerd. Komt op dinsdagmiddag komt er een groot schip met veel tamtam. En dan wordt er een jetboot naar buiten gegooid. Die varen rondje. Gaan een koffie drinken en dan gaan ze weer weg. Maar dinsdag, dan vaart er niemand. Het is altijd in de weekenden. Hè? Dan krijg je gevaarlijke situaties. En dan zie ik nooit iemand van de politie daarom.
Nou, misschien kan mevrouw Speets u in contact brengen met degene die de indeling maken voor de surveillances. Maar is echt een lokale prioriteit, afwijkend van andere gemeenten. Heel Waterland geldt dat. Mevrouw van den Berg had het over verkeer. En met name één deeltje waar nog niet op geantwoord was de parkeeroverlast. Ja, dat is echt iets voor de bijzondere opsporingsambtenaren van de gemeente zelf om daar op te handhaven. En niet voor de politie. Dat wou ik toch even niet onvermeld laten. Mevrouw Helder had het over de woninginbraken. Het klopt dat daar een stijging in is. Inderdaad, hier niet verontrustend, zoals mevrouw Speets ook al zei, maar wel een verhoging. We zien dat in een heel groot gedeelte van de regio, heel groot, eigenlijk landelijk is dat wel aan de orde. In samenspraak met de gemeente en de politie heeft het OM dat als echt hoogste prioriteit voor dit jaar aangemerkt om het aantal woninginbraken meer op te lossen en ook meer te vervolgen. Bij de politie is daartoe ook een woninginbrakenteam in het leven geroepen die echt projectmatig alle woninginbraken in het hele gebied bekijkt, zodat je daar eventueel overeenkomsten in kan zien en zo meer kan oplossen en ook meer, wij als OM, meer kunnen vervolgen. En daarmee eigenlijk dat cijfer naar beneden willen krijgen. En we zien nu ook al dat het aantal woninginbraken wel iets dalende is. Even kijken, jeugdoverlast. Ja, is sinds jaren dacht een prioriteit van het Openbaar Ministerie, omdat je probeert bij jongeren die overlast veroorzaken snel in te grijpen, zodat ze niet uitgroeien tot grote criminelen of echt kleine criminelen, maar in ieder geval niet de strafrechtelijke feiten gaan plegen. En daar is in de driehoek standaard een inventarisatie van groepen jeugdigen die door de politie wordt gemaakt en waar gezamenlijk wordt gekozen welke groepen wij aanpakken en hoe we dat doen. Dus er is ook echt alle aandacht voor. De evenementenkalender is al iets over gezegd en dat was wat mij betreft volledig duidelijk. En dan was er nog één punt. Ik heb alleen niet meer staan wie dat had aangemeld over de hennepkwekerijen. Ook dat blijft een belangrijk, de aanpak daarvan. Met name omdat we zien dat natuurlijk daarachter een wereld van georganiseerde criminaliteit zit. En als we de hennepkwekerijen niet zouden aanpakken, zou je dat loslaten. En dat, daar hebben we ook weer in gezamenlijkheid voor gekozen om dat dus zodra het kan aan te pakken en te ontruimen. Dat was nog een korte lichting vanuit deze zijde.
Dank u wel, mevrouw Van den Heuvel. Heel plezierig dat u ook één keer voor de eerste keer als OM hier bent. Ik sluit dit punt af onder dankzegging. Ik heb begrepen dat u bij de bespreking van het Veiligheidshuis de voorkeur geeft om nog even te blijven. Nou, heel graag. Ik ga gauw naar het volgende punt. En dan nodig ik speciaal uit mevrouw Dreves en mevrouw Timmer. Die zullen dit onderdeel voor hun rekening nemen. En ze beginnen met een korte presentatie. Gaat uw gang.
Nou, goedenavond. In ieder geval als eerste dank eigenlijk voor de uitnodiging om hier te mogen zijn. Ja. Oké. Okay. Wat gebeurt hier allemaal. Nou, nogmaals dank om hier te mogen zijn en om iets te gaan vertellen, zeg maar, eigenlijk over het Veiligheidshuis. Ik ben Maura Timmer, ik ben de ketenmanager van Veiligheidshuis Zaanstreek Waterland. En naast mij zit Jolanda Dreves, zij is zeg maar een van de medewerkers ook in het Veiligheidshuis. En Jolanda zelf komt bij de reclassering Nederland vandaan. Nou, in ieder geval, we beginnen even met een... Het is nog even wennen, geloof ik. Maar in ieder geval, even heel kort, zeg maar, eigenlijk dus een introductie op het Veiligheidshuis. Dat zal ik voor mijn rekening nemen. En daarna vertelt Jolanda, zeg maar, nou ja, een casus uit de praktijk. En daarna zal er nog ruimte zijn voor vragen. Nou, in het algemeen zeg maar, is de doelstelling van het veiligheidshuis dat het veiligheidshuis richt zich op het terugdringen van de algemene vorm eigenlijk van overlast en criminaliteit. En in het veiligheidshuis spreken we over mensen. En het gaat eigenlijk met name ja, over mensen eigenlijk met vaak veel en complexe problemen. Mensen, ja, en deze problemen zijn structureel van karakter. En de aanleiding eigenlijk ja, voor het bespreken van mensen in het veiligheidshuis is vaak wel een strafbaar feit. Ik zet hem nog even terug. In ieder geval. We hebben het dan zeg maar eigenlijk wel met name over, het gaat dan over jeugd, jeugdoverlast en criminaliteit. Het kan bijvoorbeeld ook over jongeren gaan die in detentie zitten en dan weer terugkomen uit detentie en daar moet een plan voor gemaakt worden. Het gaat ook over huiselijk geweldplegers. Het kan gaan over zeer actieve veelplegers, over overvallers, nou, in ieder geval een scala aan problematiek waar we dus dan de reguliere inzet. Het zijn ook vaak zeg maar, ook eigenlijk op partijen of problematieken waarbij justitie nou ja, eigenlijk dus niet voldoende is, zeg maar, eigenlijk het straftraject of ook de zorgpartij zeg maar, eigenlijk niet voldoende is. We bieden zeg maar, eigenlijk in het veiligheidshuis een integraal pakket aan zorg en aan dwangmaatregelen. Dus het gaat vaak ook echt om complexe zaken waarbij de strafafdoening eigenlijk niet voldoende is. En ook de zorg er zeg maar, eigenlijk niet meer uitkomt. En juist door deze partijen aan tafel te zetten zeg maar, met elkaar. En ook de bestuursdwang zou daar zeg maar, ook nog een onderdeel van uit kunnen maken. Nou ja, hopen we zeg maar, eigenlijk dus tot een goed plan van aanpak te komen. Waarmee we dus aan de overlast en de criminaliteit. In ieder geval dus de recidief eigenlijk daarmee voorkomen. En daarmee dus ook de overlast en de criminaliteit omlaag brengen. Nou, het veiligheidshuis, ik roep altijd, het veiligheidshuis is geen instituut. Het is een samenwerkingsverband waarbij dus verschillende partijen uit de justitieketen en de zorgketen en ook de gemeente zeg maar, samenkomen. Ik vind het altijd heel belangrijk om te noemen is dat alle partijen wel hun eigen verantwoordelijkheid behouden. Het gaat dus om dat ieder dus vanuit zijn eigen competentie zeg maar, datgene inbrengt wat hij in de aanbieding heeft. Alleen het veiligheidshuis zorgt er dus voor dat je dus door heel goed samen op te trekken. Ja, dat je daarmee nou ja, iemand ook gewoon zowel ja, zeg maar eigenlijk dus de afdoening eigenlijk kunt geven. Als ook gewoon wel een stukje perspectief eigenlijk weer voor zijn eigen leven. Om ook verder het op te pakken. En het veiligheidshuis, dat, ja, dat kan ook echt ook wel gezien worden als een vliegwielfunctie. Het lijkt me nu goed als we overgaan naar een voorbeeld. Geef ik het woord aan Jolanda.
Ja, dat is goed. Kijken. Bij Doklingen. We hebben een casus genomen van de doelgroep huiselijk geweldplegers. Die speelt eigenlijk vrijwel in
mevrouw,
alle gemeenten.
Mevrouw, nu moet u iets dichter bij de microfoon spreken.
Ik zal ook iets harder praten. Misschien helpt dat ook. We hebben een casus genomen uit de doelgroep huiselijk geweldplegers. Die speelt eigenlijk wel in alle gemeentes. Wat Maura ook al zei, wat we doen in het veiligheidshuis is natuurlijk ook kijken naar de bestaande procedures en trajecten die er zijn. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de doelgroep huiselijk geweldplegers, wat doen we in het veiligheidshuis? Nou ja, we hebben een overleg waarbij aanwezig is politie, OM, reclassering Nederland en palierreclassering. En we bespreken eigenlijk wekelijks alle huiselijk geweldzaken. Nou ja, wat we bijvoorbeeld doen is eigenlijk alle casussen die we binnenkrijgen, zo ook op nou ja, 25/2/2012, dan krijgen we een casus binnen. En dan kijken we eigenlijk van wat is er aan de hand en wat zou eigenlijk de normale procedure zijn en wat is er dan nog meer nodig. En eigenlijk een beetje aan te sluiten op de vorige overleg is wat we ook natuurlijk kijken is van in de stukken samen met politie en OM en met reclassering van wordt er ook daadwerkelijk iets mee gedaan? Gaan de aangiftes ook rondkomen? Daar kijken we dus naar samen met politie. Wat komt er binnen? Hoe staat het ervoor? Wat is de status? Zijn alle verdachten gehoord? Moeten er nog getuigen gehoord worden? Wat kan OM bieden? Welke informatie hebben de ketenpartners? Reclassering, wat kunnen wij doen? Nou ja, zo hadden we dus een casus een voorbeeldcasus op binnen op 25-2. Die hebben we besproken in het casuïstiek overleg. Kan je doorklikken, Maura? Ja. Op 6-3. En eigenlijk als doel van de casus is het versterken van de aanpak huiselijk geweldplegers. Ik ga het toch even overnemen, sorry. Wat we hebben gedaan is, bij deze zaak hebben we gewoon gekeken van, normaal is het zo, de zaak wordt ingestuurd. Er wordt vaak een reclasseringsrapport aangevraagd, maar dat duurt een tijdje. Wat wij toch merken in het veiligheidshuis is dat snelheid ook met andere zaken, maar met huiselijk geweldzaken ook geboden kan worden. Daar spelen natuurlijk ook nu ook wel OM en justitie op door de ZSM, maar in het veiligheidshuis zijn we daar ook mee bezig. We hebben in overleg met de politie, OM en reclassering ook een nieuwe vorm afgesproken, een onderhoudpakketten. Wat wil zeggen is, bij First Defenders huiselijk geweld kijken we gelijk hoe kunnen we zo snel mogelijk een plan van aanpak krijgen. Reclassering maakt binnen 6 weken een op maat gemaakt plan, een onderzoek, een rapport met daarin referenten. Onderzoek met de gesprekken met de verdachten. En dan kijken we ook op het veiligheidshuis, kunnen we wat doen? En dan gaan we ook zitten, we houden ook zittingen op het veiligheidshuis, waarbij dus de reclassering en OM aanwezig is. En dan doen we gelijk eigenlijk een afdoening. En dat kan alleen bij first offenders, maar we kijken dus ook bij zaken van waar kunnen we het niet, wat moeten we dan wel doen? Moeten we zaken dagvaardigen? Waar moet aandacht aan besteed worden daarin? Wat is de terugkoppeling? Wie heeft wel zijn werk gedaan en wie niet? Klinkt een beetje hard, maar dat is natuurlijk wel wat we doen. Want daar het veiligheidshuis, wat Maura al zei, is eigenlijk een organisatie om te kijken wat is er nog meer nodig voor de ketenpartners. Want het zijn eigenlijk al bestaande procedures, maar hoe kunnen we die verbeteren? Dat is eigenlijk een klein stukje voorbeeld. Ik hoop dat het duidelijk is, want het is voor mij zo gesneden koek. Maar goed, als jullie vragen hebben daarover. Ik wil nog wel even zeggen de andere mogelijkheden, want een onderhoudpakketten, zoals wij ze noemen. Dus eigenlijk een strafzaak op de veiligheid is één ding. Maar waar we bijvoorbeeld ook naar kijken is, bijvoorbeeld ook in de gemeente Beemster, maar andere gemeentes, is hoeveel huiselijk geweldzaken spelen er nu? Heel vaak komt het ook niet tot aangiftes, maar zijn er wel heel veel mutaties op bepaalde adressen. Daar kijken we dus ook naar. Hoeveel huiselijk geweldzaken komen nu bij politie binnen, waar eigenlijk geen aangiftes van uitrollen, maar wel steeds politie of wijkagenten bij langskomen. Zo hebben we vorig jaar samenwerking met het steunpunt huiselijk geweld en eigenlijk met politie gekeken van, wat is nou de top X van alle huiselijk geweldzaken op bepaalde adressen. En daarin hebben we ook gekeken, kunnen we daar een plan van aanpak maken. Wat we ook hebben gedaan is eigenlijk gekeken van HG-zaken waar geen bewijsmateriaal voor is en die eigenlijk afgedaan moet worden met een SAPO. Normaal gaat dat via een brief, maar wij hadden toch zoiets van, wat wij zelf merken, ook als reclassering, dat het toch wel altijd vaak is van, het is niet altijd strafbaar, maar ook, dan is er wel eigenlijk een hulpaanbod wenselijk of geïndiceerd. Wat we nu ook doen is toch mensen uitnodigen en niet op het veiligheidshuis, daar SAPO-gesprekken houden, niet meer af en toe met een brief, maar daarin ook bij zitten wij als reclassering ook bij en kijken of we dan in ieder geval wel binnen kunnen komen en dat we met een SAPO zeggen van,
mevrouw. SAPO, dat is niet voor iedereen duidelijk. Ja. Niet vervolgen, hè?
Niet vervolgen.
Nee, oké.
Als het bewijsmateriaal dus zodanig is dat het niet gevolgd kan worden, maar dat ze toch moeten seponeren, gaan we toch kijken van, willen jullie dan wel een hulpverleningsaanbod? En wat we dan ook doen is toch de aansluiting zoeken met de zorgoverleggen die in eigenlijk alle gemeenten plaatsvinden. Zo zit ik zelf bij het zorgoverleg Zaanstreek Waterland, om daar toch wel de aansluiting met justitie, OM en de zorg te vinden om te kijken of we daar ook iets kunnen doen. Ja?
Het is de voorzitter duidelijk, nu de anderen nog. Zijn er? Ja, maar het interesseert me hooglijk. Komt een klein beetje door een beetje door de achtergrond ook wel. Zijn er vragen? Mevrouw Van der Heuvel wil hier ook nog even iets over zeggen. Ik begin nu eens aan de rechterzijde. Gaat uw gang, meneer Van Twisk.
Dank u wel. Bedankt voor de uitleg. Ik heb niet zoveel verstand van het veiligheidshuis, dus ik luisterde met aandacht. En al luisterend komen er een aantal vragen naar boven. Hoe lang bestaat het veiligheidshuis? Dat is één vraag. En zijn er geen dubbelingen met andere afdelingen? Met andere woorden, als het veiligheidshuis nou niet bestaat, wie doet het dan? En de derde en laatste vraag, gaat het in alle regio's zo?
Nou, op de eerste vraag, in ieder geval, het Veiligheidshuis bestaat nu 2 jaar, zeg maar. Dus eigenlijk in 2009 nou ja, heeft het regionaal college besloten om ook een Veiligheidshuis voor de regio Zaanstreek-Waterland op te zetten. Dus ja, we zijn zeg maar, dus nu eigenlijk 2 jaar operationeel. Ja, of er dubbelingen zijn, dat is in ieder geval iets waar we binnen het Veiligheidshuis nou ja, zeer oplettend op zijn. Het zal nooit helemaal te voorkomen zijn, denk ik tot nu toe. Maar in ieder geval is het wel zo dat bijvoorbeeld verschillende mensen, net als het voorbeeld met huiselijk geweld. Wij hebben een justitieel casusoverleg. Maar Jolanda zit bijvoorbeeld ook in het zorgoverleg. Dus zij haalt zeg maar, op die manier ook wel de dubbeling eruit. In ieder geval heeft het onze grootste aandacht hè, dat bijvoorbeeld 1 gezin of 1 jongere in ieder geval niet op 2 plekken ja, besproken wordt.
En gebeurt het overal zo?
En het gebeurt eigenlijk overal zo, ja.
Ja, ik denk zelf dat het Veiligheidshuis juist voornamelijk de taak heeft om dubbelingen en verkokering tegen te gaan. Om juist alle disciplines bij elkaar te brengen. Mevrouw.
Dat zou ik zelf ook nog wel willen benaderen. Want dat is juist zo en dat is juist waar het Veiligheidshuis, wat je ook heel erg merkt dat er heel veel dubbeling was. Wat we ook echt proberen te filteren is dat heel veel organisaties eigenlijk toch met dezelfde klanten bezig zijn, met dezelfde plannen van aanpak. En wat we ook willen juist in het Veiligheidshuis is 1 plan van aanpak en juist ook 1. En wat je ook merkt is dat heel juist doordat iedereen ermee bezig is, dat je ook niet echt iemand hebt die de kar trekt. En dat is ook wat we ook echt expliciet zeggen van wie is er nou verantwoordelijk voor deze casus, wie gaat de casus trekken? Wie zorgt ervoor dat er gewoon een plan van aanpak was bij iedereen bij aangesloten is?
Dank u wel, mevrouw Van den Berg.
Ja, hartelijk dank. U stelt dat het Veiligheidshuis eigenlijk geen fysiek veiligheidshuis is, maar meer een netwerk idee. Ik kan me toch niet helemaal onttrekken dat dat toch ook wel een iets fysieks heeft. U heeft een kantoor. En als er mensen een huisverbod krijgen, of hoe gaat dat? Waar gaan die dan heen? Voor mijn gevoel gingen ze dan naar het Veiligheidshuis, maar dat is dus niet waar.
Nee, dat klopt, zeg maar, de tweede. Maar u bent niet de enige, hoor, die dat denkt. Nee, dat klopt. Nou, het Veiligheidshuis heeft inderdaad wel echt een fysieke plek. En ja, het staat zeg maar dus nu in de gemeente Purmerend. Ik bedoel eigenlijk meer te zeggen, het Veiligheidshuis is geen instituut op zichzelf. Het is geen extra laag erbij. Het Veiligheidshuis moet echt worden gezien, hè, dat we het bestaande, dat wat er al is, versterken. Ja. En het tijdelijk huisverbod, dat laat ik dan even aan Jolanda.
Ja. Nou, mensen die een tijdelijk huisverbod hebben opgelegd gekregen, die gaan dus niet naar het Veiligheidshuis, maar zijn zelf verantwoordelijk voor een andere plek. Er is wel 1 noodbed beschikbaar in Alkmaar, het Oranjehuis. Als ze echt niet anders kunnen. Wat we wel doen op het Veiligheidshuis is natuurlijk wel alle huisverboden ook monitoren en bespreken. En ook, en dat is eigenlijk wat we eerder aan zeiden, van dat we eigenlijk meer aanvulling zijn op bestaande processen, is dat we ook kijken van waarom bij huiselijk geweldzaken is er bijvoorbeeld geen huisverbod opgelegd. Wat zien we ook terug of waarom wel en wat is daarin misgegaan. Dus het is niet zo dat we daar echt de huisverboden, de plannen maken, maar meer kijken van hoe gaat die procedure en gaat het wel volgens de gemaakte afspraken. De huisverbodprocedure, ik doe zelf vanuit de rekenzinning ook de huisverboden, is eigenlijk een heel andere zaak. En die mensen daar worden eigenlijk, nou ja, dat is eigenlijk in regio verschillend, maar in Zaanstreek-Waterland is ervoor gekozen dat de GGD, die is de procesmanager, reclassering Nederland, maatschappelijk werk en bureau jeugdzorg worden er altijd bij betrokken. En die begeleiden ook de partijen die betrokken zijn met huisverbod.
Dank u wel. Daar niemand. Dan kom ik aan deze kant. Mevrouw Segers.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de informatie. Wij zijn benieuwd of het effect heeft, want het bestaat nu 2 jaar. En of jullie zichtbaar kunnen zien of het meer effect heeft dan de situatie daarvoor. En daarnaast ook een vraag naar de kosten en baten. Want het betekent meer overleg en levert er dan ook op wat je daarvan zou verwachten. Dus eigenlijk van zouden we hiermee door moeten gaan.
Vraag zijn er 2 vragen, alstublieft.
Ja, de eerste vraag was zeg maar even naar de effecten. Nou, in ieder geval, ja, we bestaan nu 2 jaar. Het is in ieder geval zo dat juist doordat de mensen bij elkaar zitten, ja, zien we gewoon ook echt in de praktijk dat de lijnen heel kort zijn. Daardoor heel snel actie ook eigenlijk met elkaar opgenomen kan worden. En het effect is wel onder andere dat we ook verschillende zaken aangemeld hebben gekregen. Bijvoorbeeld één iemand die verzorgt al 27 jaar overlast in een gemeente. Die hebben we nu, ja, kijk, dat is niet altijd een doel op zich, maar die hebben we zeg maar dus nu wel, door ontzettend goed samen met elkaar op te trekken, hebben we nu wel achter slot een grendel gekregen. Nogmaals, dat is uiteindelijk niet het doel, maar als dat moet, nee, ja, dan moet dat. We hebben bijvoorbeeld ook een zaak in een gemeente, daarbij bestond al 21 jaar overlast door eigenlijk een moeder en een zoon. En daar is nu zeg maar eigenlijk, nou ja, toch, daar zijn we in ieder geval zeker verder in gekomen en hebben ook wel beheersbaar kunnen krijgen. Dat zijn in ieder geval zeg maar eigenlijk wel de resultaten die we tot nu toe wel geboekt hebben. En u had volgens mij een vraag over
kosten en baten.
Ja, kosten en baten. Nou, het is niet zo dat er meer overlegd wordt. Zeg maar, de overleggen die al bestonden zijn eigenlijk onder het dak van het veiligheidshuis geplaatst. Het is wel zo dat mensen elkaar gewoon veel sneller kunnen vinden. Waardoor, ja, waardoor je niet meer kunt spreken echt van, hè, dat er nou echt een toename is zeg maar, aan overleggen. Kosten en baat. Ja, ik weet in ieder geval voor de gemeente Beemster, als ik kijk naar het jaar 2011, zijn er ongeveer 11 tot 13 jongeren eigenlijk besproken. Hier uit de Beemster vandaan. En iets van zeg maar ja, 4 tot 5 casussen huiselijk geweld. Nazorg ex-gedetineerd is hier. Heel iemand die uit, als volwassen uit detentie is gekomen, hebben we eigenlijk niet besproken. Maar wel, nou ja, eigenlijk zeg maar ligt het zwaartepunt hier dus wel op jongeren. Tussen de 12 en de 18 en op huiselijk geweld zaken.
Dank u wel. Mevrouw Uitenthuis, ga je gang.
Dank u wel. Dat is wat ik wilde weten inderdaad. Hoeveel hebben jullie in Beemster eigenlijk te maken met het veiligheidshuis van u? En is uw integraliteit en uw anti-verkokering, uw korte lijnen die u kunt realiseren, zo goed dat u niet onder druk staat van de rijksoverheden als het gaat om hun vermindering van de bestuurlijke drukte, de ambitie zeg maar daartoe.
Zou uw vraag nog even kunnen verduiden?
De Rijksoverheid wil de bestuurlijke drukte verminderen.
Ja.
U heeft daar geen last van? U staat daardoor niet onder druk?
Nee, in principe niet. Okay. Nee. Zeg maar, ja, want in het veiligheidshuis, ja, dat, nou ja, we hebben dus verschillende partijen, zoals het Openbaar Ministerie, politie, reclasseringsorganisatie, ja, en iedereen, ja, vervult zeg maar ook eigenlijk ook daar de rol die hij in principe al heeft en ook eigenlijk zou moeten doen.
Ja, bestuurlijke drukte denk ik niet. Ik denk dat het financieel wel een zekere verhoging met zich meebrengt, maar voor ook evident voordelen denk ik, mevrouw Uitenthuis. Kan ik me zomaar voorstellen. Dan kom ik naar de linkerkant. Mevrouw Van den Heuvel wil graag nog even iets zeggen. Gaat u gang.
Dank u wel. Ja, als officier van justitie werkzaam in Zaanstreek-Waterland ben ik ook betrokken bij het veiligheidshuis. Ik heb ook wel met Maura zit ik om de tafel, maar ook met de vertegenwoordiger van het OM die daar in het veiligheidshuis werkzaam is. Zelf heb ik aan de wieg gestaan van de voorloper van het veiligheidshuis. Dus het gaat me aan mijn hart als men zegt, hè, het is meer overleg en doen we niet dingen dubbel. Want de hele intentie van het veiligheidshuis is door krachten te bundelen, juist dingen niet dubbel te doen en veel effectiever te kunnen overleggen. Doordat je alle informatie vanuit alle organisaties die met zo'n probleemgeval te maken hebben bundelt en in één keer bij elkaar op tafel legt en daardoor tot een veel effectievere aanpak kan komen. Iets moois wat er in Zaanstreek-Waterland gebeurd is, is dat daar een screeningsoverleg is, in het leven is geroepen. Dat betekent dat naast alle standaard onderwerpen die in een veiligheidshuis aan de orde komen, zoals huiselijk geweld, jeugd, veelplegers, nazorg van de ex-gedetineerden, er daar een screeningsoverleg is waar je, zoals ik dat noem, je handen in het haar casussen kwijt kan. Zowel de politie kan dat, als het OM, maar ook de gemeente. Dus als er hier in de gemeente iets speelt waarvan er gedacht wordt, wat moeten we met deze casus? Er zit een hulpvraag, er zit een strafrechtelijk kantje aan. Maar we komen er niet uit. Wat moeten we ermee? Is er daar dat screeningsoverleg in het veiligheidshuis? Daar kan het ingebracht worden. Daar wordt al multidisciplinair gescreend. Daar wordt gekeken van moeten we die, hè, kunnen we die intaken? En dan worden de juiste partijen om de tafel geroepen. En dat zijn casussen die soms echt jaren en jaren, jaren slepen. Het voorbeeld wat Maura net al gaf van de overlastgever in een andere gemeente is dat. Dat is een man die al heel veel jaar voor overlast op straat, maar ook in zijn woonomgeving zorgde. En die eigenlijk hulp nodig had, maar dat niet aanvaarde. Door het net te sluiten met elkaar is er uiteindelijk uitgekomen dat die man in een gedwongen kader hulp kreeg. Maar als dat veiligheidshuis dat niet, dat netwerk had gecreëerd, samen met de gemeente overigens, dan was deze uitkomst er denk ik tot op de dag van vandaag niet geweest. Dus hierbij een warm pleidooi voor het veiligheidshuis.
Ik denk dat
er echt achter.
Ik denk dat dat overkomt, mevrouw Van den Heuvel. Ik schrik overigens wel van die termijnen. 27 jaar, 21 jaar, dan kun je toch niet van pijlsnel handelen spreken. Maar goed, beter laat dan nooit. Daarvoor, ik snap het.
Ja, nee, niet.
Nee, daarvoor, nu komt dat nooit meer voor.
Dat zeg ik niet.
Meneer Brinkman, gaat u gang.
Ja, als laatste nog even heel kort. Want wat mijn bestuurlijke inzet is in het regionaal college is dat wat mij betreft het veiligheidshuis ook vormen van ernstige overlast waar geen strafbaar, want nu is de grens een beetje, er moet een strafbaar feit geweest zijn. Dat is de officiële grens van het veiligheidshuis. En er is in het bestuur van het veiligheidshuis een hele discussie aan de gang over moeten we die grens niet wat ruimer doen. En mijn bestuurlijke insteek is al 2 jaar dat ik vind dat die grens wat ruimer moet zijn. Want er zijn zeer ernstige vormen van overlast. En daar zul je die, daarom heb dat vroeger ook 27 jaar geduurd. Die, als er geen justitieel of strafrechtelijk kantje aan zit, formeel door het veiligheidshuis niet in behandeling kan worden genomen. En ik vind, en met mij enkele collega's, die vinden dat het juist wel zou moeten. Dus dat wil ik hier nog wel even neerleggen, want ik ben daar ook drukdoende mee om dat ook voor elkaar te krijgen. En dat is de insteek. En het is ook bekend bij het OM dat wij er zo over denken. En de meeste collega-burgemeesters denken er zo over, kan ik meedelen. Nee, dat weet ik. Maar er zijn andere geledingen in het bestuur waar nog even mee gesproken moet worden. Laat ik het zo formuleren.
Er zijn nog een paar ketenpartners die om moeten. U bent eigenlijk aan de late kant, maar hierop inspelen nog even. Gaat u gang.
Nou, wij onderschrijven de inzet van onze gemeente en we denken dat het ook voor de pleger zelf, om het zo maar te zeggen, rust kan geven om een probleem op te lossen. Dank u wel.
Zeker, want je zult er maar naast wonen of je zult maar gezinslid zijn. Dank mevrouw Timmer, mevrouw Drevers voor de presentatie. Dank mevrouw Van den Heuvel. U mag blijven, mevrouw Speets en meneer Kroonstuiver. Maar u mag het pand ook verlaten. Dat laat ik graag aan u. Maar ik dank u namens de hele raad hartelijk. Wij gaan over naar het volgende punt. Presentatie, vragen aan portefeuillehouder Brinkman. Zijn die er? Ik ga aan de rechterkant, daar zie ik niets. Ik zie links mevrouw Segers. Gaat u gang.
Dank u voorzitter. Gaat het nu om de vragen aan portefeuillehouder Brinkman?
Het gaat om
de
enig echte, de heer Brinkman.
Oké.
Straks is maar in stand. Ja, gaat uw gang. Oh, u heeft geen vragen aan de heer Brinkman. Nou, opgelost, meneer Brinkman, geen vragen. Straks meneer aan de heer Hefting misschien. Misschien. We gaan naar punt 8. Voorstel om kennis te nemen van het plan van aanpak handhavingsbeleid. Ik wil erop wijzen dat het hier gaat niet om goedkeuren, maar om kennis nemen van. Misschien dat u dat in uw overwegingen kunt meenemen. Ik begin aan de linkerzijde. Wie wil er iets zeggen over het voorstel plan van aanpak handhavingsbeleid? Links, mevrouw Uitenthuis, gaat u gang.
Dank u wel.
We vinden het goed dat het college ons blijft betrekken bij de gang van zaken. En het is ook goed te lezen dat er samen wordt opgetrokken met de gemeente Purmerend. En aansluiting is gezocht met de regionale uitvoeringsdienst. Wij denken dat juist ambtelijke samenwerking op dit vlak van echt extra toegevoegde waarde kan zijn. Met het idee dat vreemde ogen kunnen dwingen. Handhavers en ook het proces daarvoor geheel onbevooroordeeld en anoniem eigenlijk verloopt. Dat degene die dat moeten behandelen, de overtreders, niet kennen. Dat is naar ons idee een voordeel. Wel vragen we ons af, wat is er precies nog de toegevoegde waarde van een compleet handhavingsbeleid als het gaat om uitvoering en inzet, personele inzet, voor onze gemeente? Omdat wij zo op de drempel staan eigenlijk tot een misschien wel inkopen van deze dienst bij de gemeente Purmerend. En wij willen weten welke specifieke zaken wij als Beemster hierin terug willen laten komen. En dat is denk ik heel belangrijk. Wij moeten denk ik met elkaar beslissen. En met name de portefeuillehouders Brinkman en Hefting. Meneer Groot, heeft u even fatsoen om even te luisteren? Dat is belangrijk. En dan denk ik dat we de uitvoering en de handen en voeten daaraan misschien het beste kunnen uitbesteden.
Pardon, ik schrok helemaal mevrouw Uitenthuis. U nam even mijn taak over, maar ik merkte niets. Maar het staat u vrij trouwens om er iets over te zeggen. Dank u wel. Ik ga naar D66. Ja, mevrouw Segers, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons opvalt is dat enerzijds sociale zaken als handhaving voor sociale zaken niet wordt meegenomen. En anderzijds weer wel. Dus dat is even een vraag ter verduidelijking. Wij hebben de voorkeur van wel, maar de tekst is hier niet eenduidig. Verder constateren wij dat er een stap wordt gezet richting samenwerking. Nog voordat het onderzoek naar de ambtelijke samenwerking met Purmerend resultaat heeft opgeleverd. De vraag is dan, krijgen we straks bij oplevering van het onderzoek al een aantal vervlochten dossiers? En wat deze 66 betreft moet je voor speerpunten bij de gemeenteraad van Beemster zijn en niet bij die van Purmerend. Dus wat ons betreft gaan wij over onze eigen speerpunten. En dan kunnen wij er een aantal noemen. Zaken als illegale bouwwerken of illegaal gebruik van grote vlaggen of reclameuitingen. En met name illegale bouwwerken, dat lijkt me typisch iets voor de Beemster. En dat zul je bijvoorbeeld in Purmerend anders of niet meemaken. Maar dat zijn dus even een tweetal doorvragen. Dank u wel.
Ja, ik telde er gauw zo'n 4 punten, maar ik denk dat de heer Brinkman meegeturfd heeft. Prima. Dan kom ik bij het CDA. De heer Fabriek, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, prima plan van aanpak. Het ziet er verzorgd uit en vooral erg gedetailleerd ingeschat op het aantal uren. Getuigd van ambitie. En wij hebben verder geen op- of aanmerkingen. Wachten het beleid met spanning af. En mensen, het college, veel succes.
Partij van de Arbeid wellicht. Meneer De Waal.
Ja, voorzitter. Wij hebben kennis genomen van dit plan van aanpak. Een goed ambtelijk stuk. Ik weet eigenlijk niet precies wat wij als raad verder mee moeten. Wij wachten graag het uiteindelijk resultaat af.
Nou, dat wordt u gevraagd. Kennis nemen, dat heeft u gedaan. De VVD.
Ja, wij hebben er ook kennis van genomen en hebben voor de rest geen op- of aanmerkingen hierover.
Dank u wel. Dan ga ik terug naar de heer Brinkman. Meneer Brinkman, aan u de beantwoording alstublieft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met dat dit hier op tafel ligt op verzoek van u. De raad heeft om een plan van aanpak handhaving verzocht. Ik moet daarbij zeggen dat als u er niet om verzocht had, we dat even goed hadden gedaan. Omdat we vonden dat er wat integraliteit in de handhaving zou moeten zitten. En helemaal dat we een keer opnieuw zouden moeten gaan nadenken over alle veranderingen die er met de handhaving in de loop der jaren geweest zijn. Veranderde regels, richtlijnen enzovoorts, om daar een integraal stuk over te maken. En het werkt zo in de handhaving dat het op zich het beste werkt als gemeenten zoveel mogelijk op gelijkmatige wijze dat beleid hebben waarop ze gaan handhaven. En dan kom ik meteen op het punt wat betreft de samenwerking. Het is zo dat wij juist als gemeente Beemster een eigen handhavingsbeleid willen hebben om daarmee ook onze eigen stempel op de hand te haven dingen willen drukken. Er spelen in de gemeente Beemster andere zaken waarop gehandhaafd moet worden, andere omstandigheden als in het platteland, als een stedelijk gebied. En als we spreken over de toekomstige samenwerking met Purmerend, is dit juist een van die dingen waarbij wij ons als plattelandgemeente, en wellicht straks uit te voeren door Purmerend, dat is nog niet zeker, maar wellicht straks uit te voeren door Purmerend als raad wel ons eigen stempel kunnen drukken op de zaken die wij willen handhaven. En als we geen capaciteit genoeg hebben om alles te handhaven, welke prioriteiten we daaraan gaan liggen. En dat is wat wij nu gaan doen. En dit plan van aanpak moet ervoor zorgen dat we straks alles op een rij hebben en dat we straks ook kunnen zeggen van, en zo gaan we het doen. Dit is waar wij specifiek en uniek in zijn in onze eigen plattelandsgemeente. Dit lijkt zoveel op het andere, dat kunnen we in groter verband aanpakken. Nou, er zijn allerlei vormen denkbaar. Dus de toegevoegde waarde van een compleet handhavingsbeleid is wel dat we nu alles wat we zouden willen en kunnen doen in één stuk bij elkaar hebben. En het specifieke is dat wij kunnen aangeven daar waar wij ons eigen beleid daar en onze eigen stempel erop willen drukken. En ik denk dat ik daarmee zowat alle vragen wel gehad heb. Het is zo dat ergens in september, ik heb de juiste datum niet in mijn hoofd, in september het stuk aan u zal worden aangeboden. Het college stelt het vast. Oh, de handhaving van de sociale zaken, ja, die kon ik net niet vinden. Daar is al een planmatig beleid voor ontwikkeld. Die wordt niet in dit beleid meegenomen, maar zou er met een niet gewoon aan kunnen. Ik zal daar even bekijken, want ik heb het zelf ook over één document van handhaven. Het is misschien wel handig om, als dit klaar is, ook dat wat we in het kader van de sociale wetgeving doen, daaraan vast te nieten. Ik zal dat in het college overleggen of dat uiteindelijk niet misschien ook al een goed idee is. Want dan hebben we één document.
Komt er één pakket? Ja.
Maar het is iets wat het college vaststelt en wat u straks ook aan de raad wordt aangeboden. Ik denk dat ik alles gehad heb, voorzitter.
Ja, denk ik ook. Heeft iemand behoefte om daar nader op in te gaan? Ik zie niemand. Dank u wel, meneer Brinkman. Dan vragen, punt 9, vragen aan de portefeuillehouder Hefting. Meneer Brinkman, die vervangt me zoals gezegd. Zijn er vragen die dringend zijn, want ik kan me voorstellen dat de heer Brinkman daar ook niet helemaal op zit te wachten. Tenzij hij zich avonden heeft zitten voor te bereiden.
Ik kan ze in ieder geval meenemen.
Ja, dat in ieder geval. Mevrouw Seers.
Dank u wel, voorzitter. Er blijkt onlangs een onderzoek geweest te zijn op het Noorderpad naar asbest. Op het terrein van de Wilgenhoek. Als we dit vergelijken met de situatie die op de Zuiderweg zich heeft voorgedaan na de brand. Toen zijn daar de bewoners geïnformeerd en is er nader onderzoek gedaan en is het asbest verwijderd. Op het Noorderpad zijn de bewoners niet geïnformeerd. Het blijkt dat daar een berg puin ligt en dat zou niet bij het onderzoek betrokken zijn volgens de werkenden al daar. En het puin zou ook al gebruikt zijn voor verharding van wegen. Dus onze vraag is dit veilig gebeurd? Heeft het tijdens de brand een situatie voorgedaan waarin asbest over een groter gebied is verspreid? Is het bekend wat er de bestanddelen van het puin zijn? Dus daar leven nogal wat vragen bij de bewoners. Dank u wel.
Nou, deze vraag komt aardig in de richting van brandweer ook, dus het komt mooi samen, denk ik. Beetje brand. Het gaat over de brand.
Veiligheid, noem maar op. Ik zal de precieze details nog moeten nagaan, dus daar kom ik schriftelijk op terug. Voor zover in mijn hoofd zit, is er tijdens de brand asbest vrijgekomen, maar is de asbest, is gebleken na onderzoek dat het asbest die vrijgekomen is, zich heeft beperkt tot het brongebied. Er is onderzoek geweest en er is buiten het brongebied geen asbest aangetroffen. En voorafgaand aan de sloop heeft asbestsanering plaatsgevonden. Dus al het asbest wat er is, is verwijderd. En daarna is pas met de sloop begonnen. En vervolgens is het puin behandeld als gewoon puin, asbestvrij. Dat is in het kort de stand van zaken, zover als ik het in mijn hoofd heb. Ik zal dat nog precies nagaan en u schriftelijk antwoorden.
Nee, heeft ter aanvulling gisteren en vandaag is dat onderzoek naar asbest gedaan. Laatste.
Ja. Het lijkt mij prima.
Daar weet ik niks van, in ieder geval. Dus, ook dat dit, zal ik dan ook wel meenemen.
Dit wordt ook nader uitgezocht.
Wellicht een particulier die dat gedaan heeft, ik weet het niet.
Er volgt, actieve burger misschien, er volgt een schriftelijk antwoord. Mevrouw Segers, akkoord. Iedereen akkoord? Ja. De heer De Lange, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. In een vorige commissie en raad hebben we besloten over voormalig land Mulder. Vanaf nu wat ons betreft land Groot. Daar is ook over de ontsluiting gesproken. En daar is de dam verderop aan de middenweg gelegen tegen de Volgenweg aan ook bij betrokken. Wij wachten dat uiteraard af. Dat heeft wat ons betreft wel geleid tot een technische vraag. Of daar... Zeker omdat daar nog een strook grond aanwezig is die destijds was bedoeld voor het ontsluiten tussen nummer 27 en 28 op de Volgenweg. Is dit niet het moment om daar met bewoners, met eigenaren en mogelijk een rol van de gemeente, daar kadastraal de zaken recht te trekken? En ik begrijp dat u hier nu geen antwoord op heeft, maar misschien kunt u erover nadenken.
Nee, er komt wel een antwoord.
Ja, er komt een antwoord, want toeval bestaat niet. Maar we hebben het er vanochtend nog over gehad. En wat het college betreft, voor zover wij dat nu in kunnen schatten, leek ons dat wel een goed idee. Want inderdaad, die strook is niet meer nodig, omdat er een ander bedrijf komt met een aparte ingang. En we hadden het als reserve voor om het land van Mulder hoe dan ook bereikbaar te houden als we het zouden kunnen verkopen. En dat is niet meer nodig, want er komt een extra dam en een extra ontsluiting aan de middenweg. Dus die strook is over en ik denk dat het een goed idee is om er goed naar te kijken en het wellicht te vervreemden.
Ja, mogelijk,
ik denk niet dat we er heel schathemelrijk van worden. Want
ik denk dat de kadastraal recht trekken een stuk gemak is voor de bewoners en voor degene die het land bewerkt.
Dus we gaan ermee aan de gang.
Okay, dank u wel.
Meneer Brinkman, hartelijk dank. Aan de recht kan de heer Van Twisk, ga uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft toegezegd in de vergadering van 22 november vorig jaar met betrekking tot de caravanstallingen het voorstel terug te trekken om te heroverwegen voor de percelen Perronaweg 21 en 113. Hoe staat het daarmee?
Meneer Brinkman.
Sorry, maar ik heb mijn best gedaan, maar deze kan ik echt niet beantwoorden. Dus die,
goed, die moeten
krijgt
we
een schriftelijk antwoord op.
Ja, het is een voortgangsvraag, meneer Van Twies. Ik denk dat u hem al in mijn portefeuille houdt. Iemand anders nog? Geen vraag? Ja, mevrouw Uitenthuis.
Niet zozeer een vraag, meer een compliment wat ik zou willen maken naar het college. Ik meen in de collegebesluit van 14 februari te hebben gelezen dat de provincie aanvraag doet tot... een eigen ontheffingsverlening bij de provincie, de provinciale structuurvisie, als het gaat om vergroting tot 2 hectare bouwvlak. En dat ze die ontheffingsaanvraag dus indient bij de provincie. Ik ben heel benieuwd naar de uitkomst, maar ik vind het sowieso getuigen van lef en durf.
Ja, dit valt niet echt onder de categorie vragen, mevrouw Uitenthuis. Het zal altijd wel welkom zijn, maar het moet eigenlijk bij de mededelingen, denk ik. Maar goed, het is helder. Wij gaan naar punt 10. Het voorstel is om medewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel Noorderpad 3 te Zuidoost-Beemster. En ons wordt gevraagd geen bedenkingen af te geven. Blijft altijd een rare constructie, twee keer geen. Wie mag ik het woord geven? Ik begin weer aan de rechterkant deze keer. Meneer Van Twis, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Wat betreft de VVD is het weer een goed plan en op een mooie locatie. VVD is akkoord.
Dank u wel. Partij van de Arbeid.
Of iets een goed plan is, dat zal zich uitwijzen. Wij gaan in ieder geval wel akkoord met het voorstel.
Dank u wel. CDA.
Ook het CDA gaat akkoord met dit voorstel.
Dank u wel, meneer De Wild. D66, meneer Smit.
Dank u, voorzitter. We hebben een technische vraag gesteld over de goothoogte. En in het voorstel staat dat het gebouw een goothoogte krijgt van 4 meter. En uit technische vraag blijkt dat het op de bouwtekening 3,60 meter is. Dus eigenlijk zou het voorstel daarop aangepast moeten worden. Want er is geen sprake van 4 meter. Overigens is dat dan ook meteen van toepassing op de gewenste goothoogte, de omschrijving daarvan en alvast dat er geopteerd wordt voor 4 meter. Want het is eigenlijk helemaal niet van toepassing op dit moment. En aan de andere kant vraag ik me dan ook af, want de motivatie staat er nu wel, hoe gaan we daar in de toekomst dan mee om? En vooral met bestaande woningen, met bijgebouwen, et cetera. Maar misschien komt dat straks nog terug bij het behandeling bestemmingsplan buitengebied. En ik had nog een vraag over de welstandscommissie. Regelmatig komen de voorstellen terug waarop staat van de welstandscommissie is op hoofdlijnen akkoord. Wat bedoelt u daarmee? Wacht u dan eerst een raadsbesluit af of heeft het een andere oorzaak?
Ja, dank u wel, meneer Smit. Kom ik bij de Beemsterpolderpartij. Ja, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, de Beemster Polderpartij heeft ook geen op- of aanmerking over. En ik denk ook dat het wel gaat verfraaien, dat zien de woning wat er nu staat en wat de schetsplan is. Nee, dat ziet er wel goed uit. We gaan akkoord wat dat betreft.
Dank u wel. En ik vergeet nog te melden dat mevrouw Jonk aangetreden is. Hartelijk welkom, mevrouw Jonk, in plaats van de heer De Lange. Meneer Brinkman.
Mag ik heel even schorsen?
Uiteraard. 5 minuutjes. Ja. We schorsen 5 minuten. De heer Brinkman heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Ik moest even verifiëren. Maar wat ik dacht, dat klopt. Het is de bedoeling dat de algemene goothoogte in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied 4 meter wordt. En om daarop te anticiperen is hier ook 4 meter aangehouden, hoewel het 360 is. En welstand is akkoord op hoofdlijnen, want ze hebben het schetsplan gezien. Maar moet bij de definitieve indiening van het bouwplan nog een definitief oordeel geven. Dat is eigenlijk in het kort wat ik te beantwoorden had, voorzitter. Dank u.
Dank u wel. Heeft het antwoord, geeft dat aanleiding tot vragen? Ja, de heer Smit, gaat u gang.
Ja, en korter dan nog. En toch ben ik dan van mening dat een voorstel zoals hier staat omschreven niet klopt. En ik vraag me dan alleen af, van moet dat niet aangepast worden? Want het staat duidelijk dat de woning een grote hoogte heeft van 4 meter, terwijl dat niet zo is. En dan kan er wel geopteerd worden, maar dat is dan in een vervolgtraject voor andere gebouwen, want dat is bij dit gebouw niet van toepassing. Verder vinden we het wel een mooie gebouw. We hebben de tekening gezien ziet er prachtig uit. En op de plek waar het nu komt is het een hele verbetering. Maar toch vraag ik me wel af van, omdat geopteerd wordt naar 4 meter toe en er wordt voorgeborduurd op het nieuwe bestemmingsplan. Ja, het is wat dat mij betreft onvoldoende uitgewerkt, want hoe gaan we om met andere situaties dan alleen een vrijstaande woning? Dat is me dus niet helemaal duidelijk en dat hoeft nu ook niet duidelijk te worden. In ieder geval, de woning heeft een grote hoogte van 3,60 meter. Daarmee gaan we akkoord. En over de 4 meter willen we het in de toekomst nog wel een keer hebben.
De heer Brinkman wil er toch iets over zeggen?
Ja hoor, nou dat laatste staat u vrij om het in het kader van de behandeling van het bestemmingsplan nog over te hebben, uiteraard. Het is natuurlijk wel zo dat als in het bestemmingsplan een algemene goothoogte van 4 meter is, niemand verplicht is om ook 4 meter die goothoogte te laten maken. Nou, dit voorstel loopt daarop vooruit. En hier staat ook 4 meter in om het synchroon te laten zijn met het bestemmingsplan straks. Ik denk dat dat een hele logische consequentie is als hij maar onder die 4 meter blijft. Ja, dat vindt u van niet, maar dat vind ik van wel. En ik denk dat het ook goed is om die 4 meter grens ook nu aan te houden.
Dat is duidelijk en ik denk dat de heer Smit daar nog wel een keer op terugkomt in het kader van het...
Ja, maar voorzitter, natuurlijk, ik vind dat prima. Maar dan blijft nog steeds het feit, er wordt gezegd dat het gebouw een goothoogte heeft van 4 meter, wat het niet is. En ik vind gewoon dat je dat zo niet een voorstel kan omschrijven.
Uit de bouwvergunning zal blijken hoe de werkelijke goothoogte is. En als u hier ja tegen zegt, mag hij in ieder geval niet hoger worden als 4 meter.
Dit lijkt me duidelijk. Meneer Smit, zijn uw opmerkingen voor uw aanleiding om aan dit voorstel om goedkeuring te onthouden?
Nee, wij gaan wel akkoord, want het heeft een goothoogte van 3,60 meter voor onze tekening. En nogmaals, ik ben...
Maar uw punt is duidelijk, u bent akkoord. Ja, dank u wel. We gaan naar het punt 11. Het voorstel tot het vaststellen van de verordening, klachtencommissie, toewijzing, corporatiewoningen voor Beemster 2012. Het gaat om een verordening, dus u hoeft niet te zeggen of het naar de raad moet, want wij stellen dat sowieso in de raad vast volgens mij. Ik begin nu aan de linkerkant. Wie daar niemand? D66 niet. CDA? Nee. Partij van den Arbeid?
Ja, voorzitter, heel kort. We hebben een technische vraag gesteld en daar hebben we antwoord op gekregen dat de klachtencommissie van Purmerend voornemens is om ook de klachtencommissie van Beemster te worden, eigenlijk. Het bij te doen. Dat lijkt ons trouwens een zeer werkbare oplossing. We gaan er ook vanuit dat er niet zoveel klachten zullen zijn, want die zijn in het verleden ook niet geweest. Dus daar gaan we gewoon positief uit van dat er ook niet zoveel klachten zullen komen. Wat we ons wel afvragen is, de klacht die nu voorlag, wordt die nou aan de nieuwe klachtencommissie voorgelegd? Wat is er in die tussentijd mee gedaan? Of is dat gewoon nog ergens blijven liggen?
Mevrouw Kroeze, wilt u daarop antwoorden? Oh ja, nee, dan gaan we eerst nog eventjes de vraag van de heer Van Twist. Meneer Van Twist, sorry, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Een korte vraag. Gaat deze verordening ieder jaar opnieuw vastgesteld worden, omdat die dus hier staat voor 2012? Is dat nou ieder jaar de bedoeling?
Dank u wel. Mevrouw Kroeze.
Nee, zo'n verordening die draagt het jaargetal waarin die is vastgesteld. En dat betekent niet dat die maar voor een jaar geldt. Wat er tot op heden met die klacht is gebeurd, is dat het sectorhoofd samenleving betrokkenen gehoord heeft, contact heeft gelegd met de woningcorporatie, getracht heeft beide partijen tot elkaar te brengen, daar bemiddelend in heeft opgetreden. Dat is niet gelukt, dat is wat er in de afgelopen maanden gebeurd is. En uiteindelijk heeft dat erin toegeleid dat er een formele klacht is ingediend. En toen hebben wij ons gebogen, dat hebben we al eerder gedaan, maar toen hebben we ons definitief gebogen over hoe gaan we dat nou oplossen. Voor het eerst in 11 jaar een officiële klacht. Wat is de praktische oplossing? En dat is deze. En de verwachting is dat het binnenkort op een heel andere manier geregeld gaat worden. Dus het is echt voor een incident dat we het even goed moeten regelen.
Ik denk dat we dit punt kunnen afsluiten onder dankzegging. Wij gaan naar punt 12. De heer Klaver neemt de plek in van de heer Brinkman. En de heer Heijmans neemt de plaats in. Welkom meneer Heijmans voor de heer Smit. Zijn er vragen voor de heer Klaver, rechts, VVD, CDA, de heer Fabriek?
Dank u wel, voorzitter. Twee vragen voor de portefeuillehouder Klaver. De eerste vraag, hoe staat het met de facturering binnen de gemeente? En dan heb ik het over het innen van huurgelden. Daar wil ik graag een update over. En vraag twee is, vorig jaar spraken wij in de raad over de bezuinigingen. Onder andere middels de vier scenario's die zijn uitgedokterd. Ja, tussentijds is het college daarmee aan het werk geweest. Maar het CDA, ja, wij stellen eigenlijk een vraag met betrekking tot één specifiek punt daarvan. En dat is het snippengroen. Daar is over gesproken. Mogelijke verkoop of verhuur daarvan. En waarom kaart ik dat nu aan? Bereik ons namelijk vanuit diverse geluiden vanuit Beemster burgers met groene handen. Die al dan niet alleen of samen met andere enthousiaste straatgenoten stukjes grond zouden willen gaan huren. Onder andere ook mede met het oog op Beemster 400. Dus mijn vraag is concreet, wat gaat het college nou mee doen? Is dat bekend, die vraag? En is daar een plan van aanpak voor?
De vraag is duidelijk. Ook actueel, want ik heb gehoord dat er in Graf de Rijp ook een hele discussie was over snippergroen. Daar is het net niet doorgegaan. Meneer, even kijken, D66 zie ik geen vragen. Meneer Grote, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik was even aan het zoeken. Vorige keer hadden we een korte discussie over de planning- en controlcyclus. En de heer Klaver had beloofd om daar heel snel met een planning te komen. Dus ik vroeg me af of dat nog even opgefrist moest worden, die toezegging. Of dat hier een planning, een datum bij kan noemen.
Mevrouw Uitenthuis.
Dank u wel. Wij zouden de heer Klaver willen vragen om bij het Hoogheemraadschap onze wegbeheerder, als het gaat om de wegen in het buitengebied, waar een vrijliggend fietspad is en waar nu onduidelijkheid is, of geen eenduidigheid is, als het gaat om de bromfiets op de rijbaan of op het fietspad. Om daar dus aan te kaarten van, nou, probeer die eenduidigheid erin te krijgen, zodat het gewoon helder is of een bromfiets in de Beemster in het buitengebied op de weg is of op het fietspad.
Meneer Klaver, gaat u gang.
De laatste vraag herkende ik al. Die kwam eerder deze avond al langs. En ik dacht, goh, u zult toch ongetwijfeld zeggen van de lijnen zijn korter, hè, om rechtstreeks naar het Hoogheemraadschap te gaan. Ik neem hem mee. En ik zal eerst eens kijken wat de niet-eenduidigheid op dit moment is. Meneer Groot, ja, u heeft er inderdaad over de planning- en controlcyclus gesproken. U wilt graag een tijdspad weten. 2 weken is het antwoord. En de heer Fabriek, u had een vraag over de facturering. Dat is eerder langsgekomen. Er waren wat achterstanden. U duidt daarop. Ik garandeer u niet dat alles helemaal bij is. U heeft misschien een enkel signaal, maar we zijn goed op streek. Maar dat wil niet zeggen dat er wellicht hier en daar iemand is die nog ergens op wacht. Maar dat komt er ongetwijfeld aan. En ik krijg een signaal dat wij helemaal bij zijn. En dan hoor ik graag van u of u het onderschrijft. En uw lichaamstaal zegt iets anders.
Nee.
Maar goed, daar komen wij uit. En als u denkt dat er iets aan mankeert, dan komt het er in elk geval aan. En ook op korte termijn. U had het ook over in het kader van de bezuinigingen. En u had het dan over snippergroen. Dan wil ik dat breder trekken. Dan wil ik het hebben over de totale groenvoorziening. Want daar hebben wij over gesproken. En daarvoor heb ik u toegezegd van, god, daar wordt een studie gedaan. Daar heeft u ook een krediet voor uitgetrokken. Die studie die staat in de grondverf. Die komt binnenkort ook naar mij toe. En in die studie wordt ingegaan op welke wijze wij het groen kunnen voorzien en kunnen onderhouden. Of het een tandje minder kan, wat de consequenties daarvan zijn, wat de financiële uitkomsten daarvan zijn. Of dat tegemoet komt aan de financiële opgave die daarin lag. Dat komt allemaal langs. En dat snippergroen tegen de achtergrond van verkoop, daar hoorde nu net de voorzitter al iets over zeggen. Dat zal niet direct voor langskomen, maar wat in elk geval langskomt, dat is welke rol burgers daarin kunnen spelen. In onderhoud, ideeën, et cetera. Dat komt daar op die plek langs. En op enig moment komt die studie ook naar u toe om vastgesteld te worden.
Ja, concreet, wanneer? Op Beemster, de feesten beginnen.
Binnenkort, het staat in de grondverf, binnenkort ligt dat bij mij op tafel. En dan schaven wij daar verder aan, als dat nog nodig is.
Na de feesten dus.
Ook binnen afzienbare tijd.
Maar Fabriek, ja, denk dat de heer Fabriek een soort tijdstip wil?
Voor de zomer, dan ligt dat bij u.
Dat lijkt me duidelijk. Kijk, daar kan ik wat mee. Dank u.
U was nog niet helemaal, dacht ik, klaar, of wel? Dit was het laatste, hè? Ja, u was wel klaar. Iemand een reactie op de beantwoording, het lijkt me niet. Oh, de heer Klaver, dan kunnen wij afsluiten onder dankzegging. Dank u wel. Vragen naar portefeuillehouder Dings, die is ook aangeschoven. Ik ga nu aan de linkerkant beginnen. Beimster Polderpartij niet. D66 niet. CDA niet. Partij van de Arbeid niet. En de VVD niet. Ik duid de lichaamstaal. Dank u wel, meneer Dings. U kunt weer naar uw plaats. Maar u mag ook blijven zitten. Ja, wel de agenda volgen, uiteraard. Punt 14. Voorstel om kennis te nemen van de transitie, dat is een mooi woord voor de overgang van het werkvoorzieningschap Zaanstreek Waterlang, allerlei veranderingen die er aankomen. Wie mag ik het woord, wie wil het woord? Ik ga weer links, ik zie de vinger van mevrouw Jonk. Gaat uw gang, mevrouw Jonk.
Dank u, voorzitter. Er is ons gevraagd kennis te nemen van het rapport, kennis te nemen van de brief en kennis te nemen van het voorgenomen vervolgtraject. Nou, dat hebben wij gedaan. En wij stemmen dan ook in met de 5 uitgangspunten van het algemeen bestuur in het kader van de herstructurering van de sociale werkvoorziening. We hebben gelezen dat er nog geen keuze is gemaakt welk pad nu te volgen. En dit komt door vele onduidelijkheden. Ook zijn de financiële consequenties nog niet geheel duidelijk. Juist dit brede denken geeft nog mogelijkheden om het juiste pad te kiezen. En dat hebben wij kunnen lezen. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Misschien is er ook voor ons als gemeente nog wel wat te doen. Ook wij kunnen ons sociale gezicht laten zien. En juist de bedrijven die het op dit moment aandurven maatschappelijk te ondernemen, aan te trekken bij aankopen van diensten en of producten. Niet alleen voor onszelf, maar ook bijvoorbeeld bij eenmalige subsidies voor verenigingen. Met als de voorwaarde dat zij ook dan die maatschappelijke keuze maken. Wel willen wij nog meegeven dat begeleiding van de nieuwe werkgevers, maar ook de werknemers goed moet zijn. Juist die werknemers hebben daar gewoon een voorbereiding in nodig. En dat is ook een groot aspect bij kans van slagen. Als laatste wil ik nog wel toevoegen dat het niet de bedoeling mag zijn dat dit ten koste gaat van de gewone werkzoekenden. Hierin moet een goed evenwicht gevonden worden. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van de toekomstige markt aankomende jaren. En uiteindelijk is de ondernemer die hierin de eindkeuze maakt. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Jonk. Mevrouw Segers.
Dank u wel, voorzitter. Ook D66 onderschrijft de 5 uitgangspunten, zoals genoemd. We hebben wel een doorvraag en dat is of elke gemeente zich nu als doel stelt om 100% van de eigen bewoners die nu nog gebruik maken van de werkvoorziening naar een reguliere werksituatie te begeleiden. En dan, zoals wij de vorige keer ook gememoreerd hebben, het liefst bij regionale bedrijven, werkgevers. En de vraag is of de wethouder dan ook denkt aan inbesteding bij, van de werkzaamheden bij baansteden. En dat is een manier om niet-Europees te hoeven aanbesteden, maar nou ja, juist een beroep te kunnen doen op baansteden, waardoor dan wordt het een vestzak-broekzak situatie, waardoor we goed onze eigen mensen kunnen helpen.
Ik hoop dat de portefeuillehouder straks het begrip inbesteden nog even... Nee, dat is mij niet bekend. Als ik de enige ben, dan hoeft het niet. Aanbesteden ken ik wel, maar inbesteden is nieuw voor mij.
Ik leer graag. Mag ik even? Inbesteden wil zeggen, baansteden is van de gezamenlijke gemeente. Dus het is bij wijze van spreken in ons bezit. En daarmee kun je... aan onze eigen baansteden kun je inbesteden. Dan noem je het inbesteden. Zo gauw het extern is, dan noem je het aanbesteden.
Zo simpel is het. Dank u wel. CDA.
Dank u, voorzitter. Wij hebben kennis genomen. Geen vragen.
Dank u wel, Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de bijeenkomst over dit onderwerp in Purmerend is een en ander heel helder ook uiteengezet. Nu staat het heel helder hier op papier. Wij stemmen dan ook in eerste instantie in met de uitgangspunten die hier geformuleerd zijn. Het is nu ook nodig omdat we die subsidie voor de uitvoering voor 30 april, meen ik, binnen moeten halen. En het gaat om een substantieel bedrag, dus er is vaart en haast bij. Wel vragen wij de wethouder hoe het contact is met de adviesraad. We hebben ook een brief gekregen van de adviesraad, waarin zij hun eigen uitgangspunten formuleren, een stuk of 10. En we vragen ons af of die naadloos in elkaar gevoegd zouden kunnen worden. Ik heb het doorgelezen en er zit heel veel overlap in, net met andere bewoordingen. Dus volgens mij hoeft dat op zich niet zo'n probleem te zijn. Maar wat we uit de brief wel begrijpen was dat de adviesraad zich een beetje buiten het verhaal gezet voelde. Dus we hopen dat dat verbeterd zou kunnen worden. Verder nemen we aan dat dit onderwerp nog langs gaat komen als we het over de wet werken naar vermogen hebben, omdat dit natuurlijk ook een onderdeel daarvan is. En ik zit even met de gang van zaken rond het instellen van een eventuele kaderstellende werkgroep, hoe dat iets zit. Moeten wij als raad daar een opdracht toe geven? Wordt dat door de griffie geïnitieerd. Ik weet eigenlijk niet of we dat niet officieel op een gegeven moment moeten doen. We hebben het wel binnen het raadspresidium over gehad, maar ik ken de vervolgprocedure niet. Graag daar wat meer duidelijkheid over. Ja.
Misschien is dat een... Wilt u meteen of na de heer... misschien geeft u er meteen even kort antwoord op...
Ja, maar, voorzitter, we hebben erover gesproken in het raadspresidium over die drie decentralisaties en kaderstellende werkgroep in het leven te roepen. In de vergadering van het raadspresidium is afgesproken dat ik in overleg met het sectorhoofd samenleving een voorstel ga voorbereiden. Dat komt terug in het raadspresidium en vervolgens doet het raadspresidium een voorstel aan de raad dat via de commissie bij de raad komt. Dat is de procedure.
Excuses, ik heb nogal veel aan mijn hoofd van deze laatste tijd. Dus ik ben het kwijtgeraakt.
Ja, klopt. Dank u wel, Griffier, voor het heldere antwoord. De VVD. Mevrouw Helder.
Dank u, voorzitter. Met de 5 uitgangspunten zoals die door het AB van baanzijde geformuleerd zijn, kunnen wij mee instemmen. En van de overige 3 punten van het voorstel hebben wij kennis genomen.
Dank u wel. Portefeuillehouder, gaat u gang.
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we ons sociale gezicht laten blijven zien.
En dat we ook inzetten, lokaal, maar zeker ook regionaal, op die werkgeversbenadering. Want dat is wel een van de centrale punten in het wetsvoorstel werken naar vermogen. En dat biedt ook mogelijkheden, biedt ook kansen om mensen met beperkingen op de arbeidsmarkt, om die toch gewoon naar regulier werk toe te leiden. Het zal niet makkelijk zijn, maar het moet. Mevrouw Jonk zegt, het mag niet ten koste gaan van gewone werkzoekenden. Het punt van de wet werken naar vermogen is dat er eigenlijk geen andere dan gewone werkzoekenden zijn, behalve diegenen die beschut werk hebben in de toekomst. En dat zijn er bijvoorbeeld in de Beemster gemiddeld genomen 5. Als we nu de huidige aantallen daarop loslaten. En de 16 mensen die nu in Baansteden zitten voor Beemster, en dat is een jaarlijks eigenlijk constant gegeven, daar zullen er dus, als je dat doortrekt, 11 van bij een reguliere werkgever terecht moeten komen. En die concurreren niet. Ja, die concurreren om elke baan, net als alle andere werknemers. Dus dan, dat geldt voor u allemaal. U onderschrijft de 5 uitgangspunten. Of het zal lukken om 100% naar regulier werk te brengen, dat durf ik op dit moment niet te zeggen. Dat is uiteindelijk wel de inzet. Zoveel mogelijk mensen wel. Ook van de bestaande macht binnen Baansteden, om die in de komende jaren in elk geval naar regulier werk toe te brengen. Maar het onderzoek wat er plaatsvindt binnen Baansteden, dat moet er juist toe leiden om zicht te krijgen op wat daar mogelijk is. Of onderdelen zoals post over kunnen dragen of groen over kunnen dragen, dat weten we op dit moment niet. Want we kunnen niet zien, we hebben onvoldoende kennis van de marktmogelijkheden die bedrijfsonderdelen van Baansteden hebben. En nou, dat onderzoek dat vindt de komende maanden plaats. Inbesteding is zeker een onderwerp wat daarbij ook langskomt. Purmerend heeft dat bijvoorbeeld met de post gedaan. Wij zouden dat op enig moment bij een overgangssituatie met de groenvoorziening kunnen doen. Maar dat staat nog niet vast. De adviesraad die voelde zich inderdaad een beetje gepasseerd. Toch maken ze deel uit van het proces en ze zijn ook betrokken bij de transitie en het overleg zoals dat nu plaatsvindt. Dus we hebben ze weer op de kar getrokken. En er was kennelijk wat ruis in de communicatie. Maar ze horen er nadrukkelijk bij en ze beschikken ook over veel kennis van het proces. Dus het is ook handig om ze erbij te betrekken. En dat geldt zeker voor de voorzitter. De kaderstellende werkgroep is duidelijk uitgelegd. Ik moet nog even melden dat ik daar zeer voor ben dat u dat doet. Omdat het draagvlak voor het beleid alleen maar beter kan doen zijn. Dat was het.
Leek mij helder, voorzitter. Niemand in tweede instantie? Nee, ik denk het niet. Dank u wel. Voorzitter, nee. In echte. We gaan naar punt 15. Het voorstel tot het vaststellen van de verordeningen in verband met de wijziging wet, werk en bijstand. Ik wil erop wijzen dat een dikke kans is dat per 1-1-2013 de wet werken naar vermogen in werking zal treden. En als dat zo is, dan zouden deze verordeningen zomaar weer, bijna zeker, op de helling moeten. Dus misschien dat u dat in uw beraadslagingen mee wil nemen, dat u zeer terughoudend zou zonder zonde van de energie kunnen zijn.
Zit er mogelijk zelfs vervangen door 1 verordening?
Zo ziet u maar. Dus, ik begin aan de rechterzijde, VVD.
Ja, kort. Wij gaan akkoord.
Wel, Partij van de Arbeid, akkoord neem ik aan.
Ja, maar zoals u zult begrijpen, voorzitter, heeft de Partij van de Arbeid moeite met de gevolgen voor de uitvoering van het principe van het gezinsbijstand.
We begrijpen dat uitwassen van het vorige oude systeem bestreden moet worden, maar denk niet dat dit de oplossing zal zijn. Ik snap ook, of wij snappen ook dat, dat wij als lokale partij daar niet veel aan zullen kunnen doen. We hebben in onze technische vragen gevraagd naar de gevolgen en de knelpunten voor Beemster inwoners. Dat was volgens het antwoord werden die niet verwacht, ook niet op grote schaal. We snappen natuurlijk ook dat, dat de oude verordening aangepast moet worden aan nieuwe regels. En dat wordt bij hierbij gedaan. Daar gaan we ook mee akkoord. Eén opmerking. De nadere toelichting, voorstel, wijziging, verordeningen. Die hoeft niet verder meegeleverd te worden. Dat is gewoon dezelfde tekst als dat er in het voorstel staat. Dus alleen de layout lag wat anders. Was prettiger leesbaar trouwens. Dat was het enige dus bij deze akkoord.
Nog wat gespartel naar de landelijke politiek, maar dat zal niet helpen, mevrouw. Het CDA.
Dank u, voorzitter. Geen vragen, akkoord.
D66, de Heijmans.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dit moet veranderd worden omdat de wet in feite zegt. En het zal misschien maar voor 1 jaar gelden. Maar in de toelichting viel ons één zinsnede op waar we toch even wat een vraag bij hebben. Er wordt gesteld dat bij monitoring evaluatie, dat is de centrale uitvoeringsorganisatie zoals die nu bestaat, gewoon per 1 januari gaat stoppen. Maar vanaf die datum wordt er nadrukkelijk rekening gehouden met het beleid van de nieuwe samenwerkingspartner, schrap fusiepartner. Nou, dat fusiepartner is kennelijk andere partijen niet opgevallen, want die willen helemaal niet fuseren. Maar goed. Maar mijn vraag hierbij is gewoon van, waarom moeten wij rekening houden met beleid van een samenwerkingspartner? Meneer Brinkman gaf straks al aan bij het handhavingsbeleid dat, we mogen als gemeenteraad een eigen beleid voeren. En dat kan ik met deze zinsnede, kan ik dat niet terugvinden. Dus ik raad u toch aan, of ik adviseer u van, omschrijf dit eens een beetje beter, zodat wij als gemeenteraad ook een eigen beleid kunnen voeren.
Uw punt is duidelijk.
Voorzitter.
Punt is duidelijk. Beemster Polderpartij, meneer Schagen.
Dank u wel, voorzitter. Beemster Polderpartij is akkoord met het voorstel.
Dank u wel. Meneer Dings, gaat u gaan.
Wat betreft de vragen of de opmerkingen van de PvdA, gezinsinkomen, daar kan je over twijfelen of dat het gewenste effect heeft. Dat wordt ook door collega's van mij her en der in het land ruim gedaan van alle politieke denominaties, volgens mij. Maar goed, het is eenmaal wet en de effecten zijn in Beemster beperkt. Dat is misschien gelukkig, maar goed, alsnog 10%, hè, want het gaat over 4 gevallen. Dus er zijn gevolgen. En inderdaad, bij voorbereiding van deze vergadering viel me op dat die nadere toelichting wel erg identiek is. Maar goed, dat hoort ook bij het wetgevingsproces zoals dat zich hier afspeelt. Scherpzinnig opgemerkt, meneer Heijmans, fusie- en samenwerkingspartners. Maar dat heb je als je 4 partijen ontvlecht. Want dan zijn er 2 die in elk geval rechtstreeks gaan fuseren. Dat zijn Graf de Rijp en Schermer. 1 die weet het nog niet, of wellicht wel, sinds vanavond.
Beemster, scherper moeten zijn.
Beemster weet het ook zeker, die gaan samenwerken. De rekening houden met de samenwerking. Je gaat dan samenwerken met een bestaande organisatie. En daar zal je dus in een aantal opzichten rekening mee moeten houden, ook met de procedures zoals die lopen. Maar u bent degene die de participatieverordening werken naar vermogen vaststelt. En u bepaalt dus hoe dat eruit komt te zien als raad. Maar er zijn ongetwijfeld technische punten die je gewoon af moet stemmen. En dat lijkt me ook logisch, want dat moesten we ook in de huidige samenwerking.
Dat lijkt me duidelijk. De heer Heijmans kijkt een beetje alsof hij niet helemaal gelukkig is nog.
Nee, ik ben niet helemaal gelukkig, want ik heb geen toezegging gehad dat die zin een beetje veranderd wordt. Zodat er duidelijk vermeld staat dat de raad in deze een eigen beleid heeft. Het staat alleen maar in dat er nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de samenwerkingspartner.
Ik heb u volgens mij de afgelopen maanden bij voortduring gezegd dat wij eigen beleid op dit punt hebben, omdat wij zelf de verordeningen vaststellen. En dat doet u. Dus ik hoef dat niet duidelijker te maken dan dat het is.
En meneer Heijmans, ik denk dat wij als raad nog aan de beurt komen op 3 april, waar we over de besturingsfilosofie en daar kunnen we ook een aantal piketpalen slaan, denk ik. Ik rond dit af. We gaan naar 16. Volgens mij, griffier, is het zo dat we alleen punt 10 gaat over naar de raad als een A-punt. Is dat juist?
Nou, ik houd deze alle 5.
Ja, ze gaan. Dat is waar. Alle verordeningen gaan ook allemaal. Dat is waar. Als A-punt. 8. En dan 10, 11, 14 en 15. Maar in ieder geval als. Ja, dat is de kennisname. Moet dat naar de raad? Ik denk het eigenlijk niet. Nou, schrappen we 8.
Nou, ontwerpraad moet gelijk bijgevoegd door het college.
Er staat wel een raadsbesluit. Er wordt een raadsbesluit gevraagd. Dus. Nou, dat wordt intern nog even bekeken. In ieder geval gaat het allemaal om A-punten. Dat is duidelijk. Ingekomen stukken. Als u daar geen commentaar op hebt, dan ga ik daar door. Niemand, dank u wel. 18. Nou is het een kleine vrees dat u uitgebreid op de manifestatie afgelopen zaterdag terugkomt. Maar dat kan misschien heel kort. Misschien voor de publieke tribune. Het lijkt me wel aardig als of mevrouw Van den Berg of mevrouw Uitenthuis 2 minuten tijd krijgen om nog even op zaterdag terug te komen. Heeft u daar behoefte aan? Of zegt u dat weten we allemaal zelf het beste?
Volgens mij weten we zelf heel goed wat er gebeurt is zaterdag. En ik denk dat als we de tentoonstelling beneden in de hal organiseren, dat dat dan ook duidelijk wordt wat er, hoe kunstzinnig deze raad en college leden zijn.
Beemster zal zeer van ons opkijken. In positieve zin.
Hou dat lekker als verrassing.
Opkijken, zeg ik vooral. Ja. Dank u wel.
Maar voorzitter, dan mag het misschien wel opgemerkt worden. Dan even rond de kunstenaars. Die hebben toch een nieuw Beemster product neergezet. Dat zijn grote groepen door de hele Beemster. Op deze wijze kunnen, creatief kunnen laten genieten.
Nou, en ik vind het ook heel bijzonder dat er toch uit eigen kring, uit eigen Beemster, zoveel mensen beschikbaar zijn die zo deskundig zijn. Hè. Dat mag ook wel eens gezegd worden. We hebben een rijke club aan kunstenaars. Wij gaan naar de actie. Mevrouw Helder.
Ik wil nog even wat zeggen. Ik ben gisteravond geweest op de uitreiking van de Sport- en Cultuurprijs. Daarbij waren meerdere raadsleden aanwezig. Het was een zeer geslaagde avond en ik wil dan ook een compliment geven voor de organisatoren van deze avond. En we mogen gewoon trots zijn op de Beemsterlingen die gisteravond in het zonnetje zijn gezet. Omdat zij een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd op het gebied van sport of cultuur.
Kijk, nu zijn we niet meer te houden. Mevrouw Jonk.
Dank u voorzitter. En ik ben gisteravond geweest op de jaarvergadering van de Dorpsraad Zuidoost-Beemster. De eerste jaarvergadering die daar gehouden werd. Mocht gezegd worden dat er een grote opkomst was voor deze eerste jaarvergadering, zaten toch meer dan 40 personen. En ik heb uit andere dorpsraden begrepen dat dit helaas toen minder was. Ik denk dat het ook door een grote inzet van deze dorpsraad is geweest. Ze hebben een interessante avond georganiseerd. Onze wethouder, meneer Dings, was hiervoor ook uitgenodigd. Hij is ook de dorpswethouder hiervoor. Hij heeft een presentatie informatie gegeven over glasvezel. En daarbij wil ik nog doorgeven dat er een opmerking was van een bewoner uit het buitengebied. Zoals wij dat Beemster Polderpartij de Witte Gebieden noemen. Hij noemde op dat juist voor deze mensen mogelijk juist nog meer interesse is in de glasvezel dan mogelijk uit het dorp zelf. En ook de lezing duurzaamheid had veel interesse bij de bewoners. Dank u.
Dat is mooi, mooi, mooi. Dank u wel. We gaan naar de actielijst. Punt 1 laat ik even lopen, zodra mogelijk staat daar. En nou ja, daar moeten we ons even aan vasthouden. Punt 2, de wijkagent. Ik vind dat we nu een uitvoerige bespreking hebben. En dan lijkt het me een beetje wonderlijk om nu weer de wijkagent uit te nodigen, dat even af te voeren. Bij punt 3 wil de heer Dings een mededeling doen. Gaat u gang, meneer Dings.
Ja, het wordt jammer genoeg later, maar de oorzaak daarvan is dat wij met de primaire gebruikers, en dat zijn de jongeren, uitgebreid overleg voeren op dit moment, juist om te komen tot goed beleid. Dus ik vermoed dat het een paar maanden opschuift en dat spijt mij, maar ik denk dat het beleid beter wordt.
In het raadspresidium is ten aanzien van 4 gezegd dat het verschuift naar 22 mei. En ten aanzien van actiepunt 5 is het zo dat het verplaatst wordt naar 8 mei. En ook daarover zou u een mededeling hebben. Klopt dat, meneer Dings?
Ja, want gesprekken over de samenwerking met Club Welzijn die vinden de komende week plaats. Dus is het nog te vroeg om al een presentatie aan de raad te geven.
Dank u wel. Punt 19 gepasseerd. Dan gaan we naar 20. Heeft u vragen aan elkaar? Er zijn geen vragen aan elkaar. We hebben ook zaterdag intensief met elkaar gewerkt en dat is ook wel weer eens voldoende. Hartelijk dank, dat is 20. Ik sluit keurig op tijd, vind ik. 21:25. Ik stel toch voor aan de volgende voorzitter dat we niet te veel ruimte nemen en dat we over 10 minuten weer hervatten. Ik dank u voor uw aandacht en ik sluit de vergadering van de raadscommissie.